On vous donne rien? Ik hoor dat 1 minuut voor half 8 is, maar ik begin toch. Iedereen van harte welkom op deze vergadering van bestuur, middelen en economie. Kom bij vaststelling van de agenda. Ik heb in ieder geval wel een aantal wijzigingsvoorstellen, maar ik wil graag eerst even de commissie het woord geven. Zijn daar wijzigingsvoorstellen? Niets? De presentatie van de heer Nicolai over bouwen en beleid, die gaat van de agenda. Die komt terug in april bij Wonen en Ruimte. Ik zou het verzoek aan de commissie willen doen om het verzamelingsbesluit begrotingswijziging 2011 na de rondvraag te bouwen in verband met verplichting van wethouder Arends. Kan de commissie zich daarin vinden? Ja? Oké. De heer Ruttinga, ChristenUnie.
Ik heb bij het verslag een vraag aan de heer Arends en dat komt dan wat in het gedrang.
Dan stel ik nou voor dat we ook het verslag... Na de rondvraag, Babel. We gaan de hele agenda veranderen, klopt. Want ik kom nog met een wijzigingsvoorstel. Dus mocht ik het vergeten, help me even mee om dat even in goede banen te leiden. Akkoord? En dan kom ik nog bij een andere wijziging. Benoeming 2 leden commissie van advies voor de bezwaarschriften. Daar staat onder de A-stukken en benoemingen horen onder de B-stukken te staan. Dus dat wordt een B-stuk. Verder geen wijzigings. Nou, de commissie is daar akkoord mee gegaan. Dan ga ik naar agendapunt spreekrecht. Er heeft niemand zich voor gemeld. Dan begin ik bij de rondvraag. En ik ga nu een keer anders om. De heer Scheltens, de heer Dijkgraaf. De heer Oek en de heer Schol. Maar even voor alle duidelijkheid. De heer Scheltens, de heer Dijkgraaf. De heer Wanders, de heer Lindeman en de heer Schol. Dus inventarisatie klopt, hè? Goed, dan begin ik met de heer Scheltens. De heer Scheltens van de VVD.
Voorzitter, vorige week zijn wij onaangenaam verrast door de forse tegenvaller in zaken het resultaat 2010. In het aan ons gezonde persbericht is genoemd dat de verantwoordelijk ambtenaar, de hoofdconcernstaf, inmiddels op non-actief is gesteld. VVD begrijpt dat hierover in ieder geval geen mededelingen gedaan kunnen worden. Maar wellicht kan de wethouder ons wel aangeven of in de systematiek van de rapportage of tussentijdse verslaglegging iets gewijzigd wordt. Zodat ook daar misschien in de toekomst deze fout niet weer kan gebeuren.
Bedankt, wethouder Arends.
Voorzitter, dank u wel. Ik deel uw mening als het gaat over de onaangename verrassing van, rondom de uitkomst bij de jaarrekening. Als het gaat over de wijzigingen in de systematiek, kan ik u zeggen dat op dit moment een nadere analyse plaatsvindt van hoe het heeft kunnen gebeuren, datgene wat er is gebeurd. En indien dat onderzoek daar aanleiding toe geeft, zullen er ook wijzigingen kunnen plaatsvinden, of zullen daar wijzigingen plaatsvinden, maar als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, zullen daar wijzigingen plaatsvinden om de systematiek van rapportage en controle verder te wijzigen dan wel te verbeteren.
Bedankt. Voldoende beantwoord. Ga ik naar de heer Dijkgraaf van GroenLinks.
Wel, voorzitter. De eerste gaat over de aanlevering van de informatie door de FCM. Mijn vraag is, ze hebben uitstel gekregen tot 15 maart of de informatie nu ook binnen is gekomen. En zo nee, waarom niet?
Wethouder Arends.
Dank u wel, voorzitter. De informatie is ondertussen binnengekomen. Er is volgende week een gesprek met de Raad van Commissarissen van de FCM hierover. En dan zal het ook verder in het systeem komen.
Voorzitter.
Volgens mij heeft u nog meer vragen. Ja. Gaat u gaan?
De tweede gaat over de enorme toestroom van jongeren onder de 27 in de bijstand. En ik stel hem toch maar hier. En als er geen antwoord op komt, dan verzoek ik het college om daar ons zo schriftelijk, zo snel mogelijk over te informeren. Er is een enorme toestroom van jongeren in de bijstand. En mijn vraag is van hoe dat staat in relatie tot al die trajecten die er moeten toe bijdragen dat jongeren niet eerder de school verlaten omdat ze met een diploma ofwel aan het werk komen of dan thuis komen te zitten. En mijn vraag is ook van hoe de cijfers van Emma in dit geval zijn. En hoeveel mensen dan inderdaad in de wet wij nu beland zijn.
Wethouder Arends.
Voorzitter, als het gaat om de ontwikkelingen rondom de jeugdwerkloosheid, dan kan ik mededelen dat die ontwikkeling zodanig verloopt dat die volledig niet in lijn is met de verwachting die er was aan het begin van het uitbreken van de economische crisis. Daar is dus heel veel werk op in verzet en heel veel actie opgericht geweest om dat om te buigen. En dat is ook gelukt. Even de stand per 1 januari is dat er 590 jongeren in de gemeente Emmen werkloos zijn. In het kader jongeren in de zin van die vallen in de begrippen rondom de jeugdwerkloosheid in ons land. En even voor uw beeld, op de beginstand op 1 oktober 2009 waren dat er 691 en in eind van het jaar waren dat, van vorig jaar waren dat 590, waarbij we ook de winter nog in oogschouw moesten nemen die vroeger is ingezet. Maar goed, in ieder geval 590 jongeren zijn werkloos. Als je kijkt naar de bijstandsuitkeringen, daar is het zo dat met ingang van 1 januari 2010 een verschuiving heeft plaatsgevonden vanuit de bijstand naar de WWB, sorry, naar de WIJ voor jongeren. En het aantal jongeren wat in de WIJ zit in Emmen bedraagt op 31 december, CQ 1 januari, 485. En dat is ten opzichte van de stand van 1 augustus, is dat bijvoorbeeld een toename van 30. Dus met de enorme toestromen valt het redelijk mee, maar je zou kunnen zeggen, elke jongen die erin zit, is er één te veel.
Zesentwintig kreeg ik me wat lekkers, dus de heer Dijkgraaf naar tevredenheid beantwoord.
Ja, op dit moment
de beantwoording, wel. De resultaat niet, maar de beantwoording.
Ja, op dit moment wel. Laatste vraag, voorzitter, gaat over de reis van wethouder Arends en burgemeester Bel naar China. Mijn vraag is of er nog meer mensen gaan die enige relatie met de gemeente Emmen hebben en wie zeg maar de reis daarvoor zal gaan betalen. Dank u wel.
Wethouder Arends.
Wij worden op onze reis vergezeld door twee ambtenaren, het hoofd economische zaken, de heer Veringa, en de beleidsambtenaar economische zaken, de heer Coupri. En ook de heer Hidding zal meegaan op de reis naar China. En de kosten daarvan zullen door het dierenpark gedragen worden.
Dan ga ik naar de heer Landers van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag naar aanleiding van de bezuiniging, aangekondigde bezuiniging bij het UWV, bij het werkbedrijf. We hebben in Emmen ook een vestiging. Heeft het college in beeld welke gevolgen dat kan hebben voor onze gemeente? Zijn er acties opgezet en ik hoorde tot mijn schrik ook zeggen van minister Kamp op de radio zeggen dat hij verwacht door de gewijzigde dienstverlening het aantal bijstandsgerechtigden in eerste instantie zal toenemen. Wat natuurlijk in het licht van onze van de WWB en Emmen ook gevolgen zal hebben voor de gemeente. En heeft het college daar ook al actie op ingezet?
Wethouder Arends.
Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om het aantal mensen in de bijstand zo laag mogelijk te houden. Dat is één. En twee is, als het gaat over de ontwikkeling bij de UWV, is dat met name rijksbeleid wat daar leidend is. U weet dat de regering heeft ingezet op het terugbrengen van het aantal UWV-kantoren tot 30. Naar verwachting zal er voor de regio Emmen, of voor de regio Drenthe één UWV-kantoor overblijven. En het is niet onwaarschijnlijk te verwachten dat dat wellicht in Emmen zou gaan gebeuren.
Nog meer vragen of een aanvullende vraag? Dan ga ik naar de heer Hoek van D66.
Voorzitter, ook wij hebben vragen met betrekking tot de afwijking van het geprognosticeerd resultaat. De vraag is, vragen zijn... is er al een analyse gepleegd hoe het mogelijk is geworden dat deze fouten gemaakt zijn? En de tweede, als de wethouder in de krant zegt, ik kan niet alle getallen letten, dan heb je wel 30 wethouders nodig. Hoeveel hoofden concernstaf zouden er dan nodig zijn? Want ook die zullen niet alle cijfers onder ogen krijgen. Had de wethouder soms te veel vertrouwen in het hoofdconcernstaf? En zo ja... Wat is dan de consequentie voor de wethouder? En zo nee, wat heeft hij dan gedaan? De laatste vraag over dit stuk is... Er is ook nog een verhaal over de loonbelastingcontrole. Weet de wethouder al welke fout of fouten er gemaakt zijn... die bij de loonbelastingcontrole aan het licht zijn gekomen? En hoe die zijn ontstaan?
Wethouder Arends.
Als het gaat over de analyse, voorzitter, dan denk ik dat ik verwijs naar het antwoord dat ik heb gegeven op de vraag van de heer Scheltens van de VVD. Er is dus een actie uitgezet om die analyse te laten plaatsvinden. En op basis daarvan zullen ook verdere maatregelen zo nodig plaatsvinden. Als het gaat over de loonbelastingcontrole, zullen we daar binnenkort met nadere informatie naar de raad toe komen. En dat zal er ook een antwoord geven op alle vragen die... Nou, op alle vragen, maar op de vragen die hier zijn gesteld rondom hoe het de naheffing verklaard moet worden. En tenslotte, als het gaat over het vertrouwen, dat is een kwestie volgens mij, voorzitter, waarvan ik niet helemaal goed weet of dat in de rondvraag nu aan de orde moet komen.
Ik kan me daar wat bij voorstellen. Ik aarzelde dus sowieso al bij dit onderwerp, maar ten nu toe houdt de commissie zich keurig aan een korte vraag met een kort antwoord. Dus ik zou ook me kunnen voorstellen dat deze vraag, want dit onderwerp komt natuurlijk later gewoon uitgebreid terug, dan meegenomen wordt. Kijk ook even naar de heer Hoek. Ja, akkoord. De heer Lindeman.
Ja, dank u voorzitter. Er zijn inmiddels twee voorgangers die ook een vraag hebben gesteld over hetzelfde onderwerp, de heer Scheltens en de heer Hoek. Toch wil ik nog een vraag, aanvullende vraag stellen. Wakker Emmen die verwacht eigenlijk van een collega om een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek naar deze gebeurtenissen. Hierbij vinden wij het van belang dat dit onderzoek door een onafhankelijke derde wordt uitgevoerd. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen en daarmee de integriteit van betrokkenen te waarborgen. Onze vraag is, komt er een dergelijk onafhankelijk onderzoek?
Met al de raders.
Vooralsnog zal de analyse gewoon intern en met eigen mensen worden gedaan.
Heer Lindeman.
Vindt u het niet wenselijk om dat extern te laten doen? Want mij bekruipt dan het gevoel dat van de slager die zijn eigen vlees gaat keuren.
Helder Arends, tot slot.
Nou, ik denk niet dat dat aan de orde is. Ik denk dat het op dit moment aan de orde is dat er intern gekeken wordt hoe de fout heeft kunnen plaatsvinden. En dat dat geanalyseerd wordt en dat daarna gekeken wordt welke maatregelen verder intern genomen kunnen worden in de zin van de beheersing, hoe die nog verder aangescherpt moet worden indien dat nodig mocht zijn. En ik denk dat het vraagstuk van de verslager keurt zijn eigen vlees, dat ik denk dat 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 op dit moment niet aan de orde is en ook niet in dit verband niet aan de orde hoeft te zijn.
Is er nog meer vragen, de heer Lindeman? Ga ik naar de heer Schol van Drentse Ouderenpartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag, misschien dat de wethouder dat niet paraat heeft, maar ik hoorde net al wat parate cijfers, dus misschien dat hij dit ook weet. Hoeveel bezwaarschriften zijn er in zaken de WOS 2011 op dit moment binnengekomen? Zijn alle bezwaarschriften in zaken de WOS van 2010 allemaal al afgehandeld? En hoeveel rechtszaken in zaken de WOS in 2010 zijn er bij de gemeente geweest versus de burgers?
Wethouder Arends.
Nou, ik hoop dat de heer Schoot mij niet kwalijk neemt dat ik die cijfers niet allemaal paraat heb. Dus ik kan wel zorgen dat die via de mail aan de raadsleden wordt toegestuurd via de Griffie.
Dank u wel. En de tweede vraag.
Toezegging dus gedaan ook voor de natuur dat deze gegevens worden naar de raadsleden toegestuurd. De heer Schoot.
Vraag 2 is, ik ben door diverse mensen benaderd die in een... helaas in een minimum situatie zitten. En die zijn op 11 maart hebben die een brief ontvangen van de gemeente Borgerhout-Doorn, Coevorde en Emmen. Een brief in zaken de hulp van belastingaangifte door de CNV voor inwoners met een minimuminkomen. Waarom deze brief en niet dezelfde constructie als met het FNV? Die consulenten die krijgen 13 euro per aangifte op declaratiebasis. Die dienen ze in bij de gemeente. En wij hebben grote vraagtekens bij de bijgevoegde checklist, die op diverse punten niet helemaal correct is. Waarom die actie zo laat? En verwarring, want mensen moeten eigenlijk voor 1 april die zaak inleveren. En nou wordt er hun gesuggereerd, of tenminste gesuggereerd, er wordt er aanbevolen om uitstel te vragen bij de Belastingdienst. Waarom zo'n moeilijke constructie en niet zoals bij de FNV dat daar veel eerder mee begonnen wordt? En dit is voor het eerst van het jaar dat ik ermee geconfronteerd word. Waarom is dit?
Ik weet niet of wethouder daar wat over kan zeggen, maar voor mij is het een aangelegenheid van het CNV. Wethouder Arends.
Deze brief is mij onbekend en als die namens de gemeente is verstuurd, zal het ongetwijfeld vanuit sociale zaken zijn verstuurd. En ik, Mij is niks van deze brief bekend, dus ik zal die vraag moeten doorleiden naar de wethouder van Sociale Zaken. En die kan dat volgende week uitzetten ter beantwoording. Sociale Zaken, ja.
Ja.
Als u me aan de voorzitter wilt geven, dan...
Ja. Er komt antwoord dus op. Even naar de eerste school, volgende keer even graag de microfoon nemen aan. Goed, dat was een rondvraag. En ik had begrepen dat vanuit het college ook nog een mededeling was. En misschien is dit wel even het moment om die mededeling te doen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals gebruikelijk geeft de gemeente elk jaar een mooi boekwerkje uit over de sociaal-economische ontwikkelingen in de gemeente Emmen. Dat is op dit moment ook weer klaar. En het is bedoeld dat dat naar buiten kan worden verspreid, ook naar externe relaties. Maar het leek mij goed om u vanavond als eerste dit boekwerk aan u te overhandigen. Het staat achter op de perstribune, althans in een doos. En het wordt keurig bewaakt nog. Maar het is straks voor u daar af te halen. En ik stel in ieder geval prijs op dat de leden van de Commissie Bestuur en Middelen en Economie als eerste het boekwerkje kunnen krijgen. En daarin zijn alle relevante cijfers en ontwikkelingen rondom 2010. En ook de leden van het college kunnen dan een exemplaar meenemen.
Goed, ik neem aan dat hier geen vragen over zijn. Gaan we naar de notulen van 3 februari van een gezamenlijke vergadering van Samenleving en Bestuur en Middelen en Economie. Blad voor blad, ook naar aanleiding van, dus inhoudelijk en naar aanleiding van, graag in één keer. Bladzijde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En er is nog een 13. Gelukkig. De heer Renninga, ChristenUnie.
Ja, ik wou u een beetje verrassen, want ik wou het niet over dit verslag hebben. Maar goed. Nee, voorzitter, met uw welnemen.
Nou, wat u nu gaat zeggen, hè? Ja.
Een aantal verslagen, onder andere van januari, maar ook van december en september, zijn de vragen van mij gerepeteerd die ik nog steeds niet beantwoord heb gekregen. En dat wou ik het even meegeven aan het college. Dat betreft verrekening met Koevoorde en de council ten aanzien van de RWE. Daar hebben we het in september over gehad. En dat heb ik een aantal keren herhaald. En ik denk, nou, dit is de laatste keer dat ik het doe. Even bij naar aanleiding van het verslag.
Ik vind het een terechte opmerking, hoor. Dus, okay. Ja.
Hoe zit het? Wethouder Arends. Mij toestaat mijn welgemeende excuus daarvoor.
U hebt hem 2 keer toegezegd.
Ik heb hem 2 keer toegezegd.
Maar ik heb hem nog niet gezien.
Dan is dit niet goed opgepakt en daarvoor mijn excuus. En ik zal zorgen dat dat op zo kort mogelijk termijn naar u toe komt. In ieder geval voor 1 april.
Heer Renninga.
Prima zo, dank u.
Bladzijde 13, bladzijde 14. Niet, want onder dankzegging zijn de notulen goedgekeurd. Dan gaan we naar het A-stuk verzameld besluit begrotingswijziging 2011 derde kwartaal. 1 termijnen. Wie wil daar het woord over voeren? De heer Dijkgraaf GroenLinks is de enige. De heer Dijkgraaf, ga uw gang.
Nou, voorzitter, ook maar een hele korte opmerking. Mijn fractie heeft grote moeite met de opzet van een innovatieplatform Tuinbouw Emmen. En dat zullen we in de stemverklaring ook nog even laten weten in de raadsvergadering.
Goed, nog een behoefte van de reactie van het college. Ik kan me voorstellen van niet. Dan is dat het A-stuk. Dan gaan we naar de B. Naar de B-stukken. En ik begin toch even met wat wij van A-stuk naar B-stuk hebben gepromoveerd. Benoeming 2 ledencommissies van advies voor de bezwaarschriften. Wil iemand daar het woord over voeren? Niet. Ook dit is dan de gewoonte dat we dit als B-stuk naar de raad toe laten gaan. Dus dit blijft een B-stuk. En dan komen we bij het B-stuk vaststelling kaders integraal veiligheidsbeleid 2010-2014. Ik zou graag burgemeester Bijl daar het woord over willen laten voeren om een korte inleiding te geven. En ik kom over de procedure, want dan word ik nog even een ander agendapunt bij betrokken, nog even op terug. Burgemeester Bijl.
Voorzitter, dank u wel. Ik zou het op prijs stellen als u mij toestaat om van politiezijde enige ondersteuning hier te krijgen. Want u ziet, ik ben volstrekt alleen gelaten inmiddels.
Bij deze geef ik de toestemming.
En aan de andere kant, ondanks dat ik hier vanuit het college alleen zit, zie je in het hele veiligheidsbeleid dat zo'n beetje alles aan veiligheid te koppelen valt. Van welzijn tot openbare ruimte als jeugd en noem maar op. Maar goed, ik denk dat we hebben geprobeerd om op een zo heldere mogelijke manier het beleid voor de komende jaren neer te zetten. Er is ook een jaarprogramma 2011 bij. Wat we nog niet wisten, maar wat er wel een beetje aangegeven is toen we dit op papier zetten, dat was wat onzekerheid over de financiële kaders. En dat neem ik maar meteen even mee, want we hebben inmiddels begrepen dat het kabinet heeft besloten om de veiligheidsgelden voor de GSB-gemeente, waar we onderdeel van zijn, om die met ingang van 2012 volledig te schrappen. Het gaat over de zogenaamde middelen voor sociale veiligheid en de Van Montfrans gelden. Dat betekent voor Emmen vanaf 2012 dat er 7 ton minder beschikbaar komt voor veiligheidsbeleid. Nou, daar kun je veel van vinden, maar goed, we hebben nog geen tijd gehad om op een rijtje te zetten wat dat precies betekent. Maar het zal u niet verrassen dat dat de mogelijkheden niet echt vergroot voor de komende jaren, om het maar zo te zeggen. Sterker nog, een aantal lopende zaken worden daaruit gefinancierd. Dus we zullen op een rijtje moeten zetten waar de prioriteiten liggen en waar we dan met voorstellen naar u toe komen om wel of niet mee door te gaan. Dat zal dan bij de kadernota gebeuren als het goed is. Ik vind het vervelend dat we dat op deze manier mondeling moeten inbrengen, maar het is eigenlijk de informatie van de afgelopen week. En zet wel een domper op in ieder geval het financiële deel van dit verhaal. Aan de andere kant, op gebied van veiligheid valt door samenwerking met de verschillende instanties heel veel te bereiken. Dat gebeurt ook, dat leest u. We proberen ook op verschillende onderdelen helder aan te geven wat we van iedereen verwachten. En daar vragen we ook partijen om zich aan te committeren. In grote lijnen wordt van ons verwacht dat wij in het veiligheidsbeleid een regiefunctie voeren voor een deel. Als het gaat ook om de andere instanties daarbij betrokken zijn. Voor een deel hebben we natuurlijk zelf een rol te vervullen. En ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Ik kan me voorstellen, voorzitter, dat ook de punten met betrekking tot cameratoezicht en wellicht de wietpas, maar dat laat ik ook nu over, want het zijn allemaal aspecten die een rol spelen in het lokale veiligheidsbeleid, dat u dat straks allemaal in één ronde meeneemt en dan kunnen we het allemaal integraal doen. Ik ben blij dat ik ondersteuning van de zijde van de politie heb, dus wanneer het echt moeilijk wordt, dan ga ik gewoon naar rechts kijken en dan krijg ik daar deskundigen antwoording. Dank u wel.
Misschien kunt u zich even voorstellen van.
Ik ben Arjan Mengerink. Ik ben districtchef van de politie in het district Zuidoost, waaronder Emmen.
Ik ben Simon Westerhof en ik ben teamchef hier in Emmen Centrum.
Oké, bedankt. De burgemeester wees er al even op van wat eventueel de procedure zou kunnen zijn. Ik doe dan ook een dringend beroep op jullie. Nee, niet een dringend beroep. Ik zou graag afspraak willen maken dat we de camera toezicht en de wietpas gewoon even het verhaal meenemen. In twee termijnen natuurlijk krijgen jullie iets meer ruimte voor. Stond bij onderwerp ter bespreking. Maar dan kunnen we dat in één keer afhandelen. Kan de vergadering zich daarin vinden? In willekeurige volgorde, misschien niet helemaal in. Willekeurige volgorde, maar ik begin wel bij de heer Dijkgraaf, want die heeft daar een motie op ingediend over de wietpas. Niet invoeren van de wietpas. Daar wil ik dan graag mee beginnen. De heer Dijkgraaf, GroenLinks.
Voorzitter, alleen over de motie of de...
Nee, alles in één keer had ik net gezegd.
Voorzitter, de burgemeester zei net al van dat eigenlijk pas bij de kadernota duidelijk wordt wat wel en niet zou kunnen. En een van mijn vragen was ook, wat zijn nou de prioriteiten, in ieder geval wat betreft het uitvoeringsprogramma voor dit jaar? Dat zou dan misschien in de knel kunnen zetten. Dus het wordt toch een beetje een lastige discussie. Dus ik zal maar een aantal punten die in ieder geval voor wat betreft GroenLinks belangrijk zijn, die zal ik eruit halen. Dan begin ik maar meteen met de wietpas. Volgens mij is de strekking van de motie volledig duidelijk. En ik wacht ook de reacties van de collega's in eerste instantie wel af. Met name als je het hebt over zeg maar, de verplaatsing van drugshandel naar de straat. Betekent dat als je een wietpas gaat invoeren, dat dat daartoe zou bijdragen. En ik wil eigenlijk nog wel één ding bijhalen. Dat heeft niet zozeer met deze motie te maken, maar wel meer met het initiatief dat vanuit de gemeente Utrecht nu op de rit wordt gezet. Dat is een gemeentelijke hennepkwekerij, om daar een aantal dingen mee te doen. En daar ook, zeg maar, als je het hebt over gedogen, regulieren en zorgen, dat de straathandel veel minder kans krijgt om slechte dingen te doen, daar een rol zou kunnen gaan vervullen. Ook daar zou ik graag dan wel een reactie van de collega's willen hebben. Even kijken, het mag ook duidelijk zijn als ik gewoon naar het hele programma kijk, dat er staan een hele hoop goede dingen. Als ik kijk naar het huiselijk geweld bijvoorbeeld, of het wordt genoemd minder problematiek rondom de aantasting van de lichamelijke integriteit. Dat lijkt me prima. Idem minder jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast. Dan kom ik wel bij de brief van de burgemeester in zaken de inzet van nieuwe extra camera's in MS-centrum. Mijn fractie is daar absoluut op tegen, omdat wij vinden dat camera's geen oplossing zijn voor oplossing van problemen met jongeren aangaande overlast bijvoorbeeld. Wat ons betreft zou veel meer moeten worden ingezet op het inzetten van agenten, omdat daardoor je een stuk preventie kan uitoefenen. En wij vragen ons ook over, maar dat komt vast wel een reactie over wat, zeg maar, wat de rol van de horeca in deze is. Of die genoeg doen om te zorgen dat jongeren die uitgaan niet gaan zorgen nadat ze uit de gelegenheden weggaan zich overdoen aan overlast, laat ik het maar zo zeggen. Op bladzijde 11 wordt iets gezegd over belangrijk uitkomstonderzoek wonen en leefbaarheid 2010. Daar wordt een aantal GSB-kengetallen genoemd. En mijn vraag is eigenlijk van hoe dat onderzocht is. Er zeggen sommige dingen bijvoorbeeld over overlast. Dat geeft een positieve ontwikkelingen. En mijn vraag is eigenlijk van als je dat constateert, hoe je dan gaat inzetten om te zorgen dat dat soort zaken allemaal nog minder gaan worden. Ik heb ook nog een vraag. Bovenaan bladzijde 11 is het uitdrukkelijke wens van het gemeentebestuur om de veiligheid in Emmen op een aanvaardbaar niveau te brengen. Nou, mijn vraag is dan van wat is dan wat betreft het college de definitie van aanvaardbaar? Want daar zou je volgens mij heel subjectief over kunnen discussiëren. En ik loop even door. En ik heb ook nog een vraag over het veiligheidshuis. Daar is op ingezet en mijn vraag is in ieder geval hoe dat op dit moment functioneert, welke rol het heeft en of het voldoet aan hetgeen waarvoor het is opgezet. En ik heb ook nog een vraag over het Centrum Jeugd en Gezin. Nou, het unieke daarvan zou moeten zijn dat het zich richt op de verbetering van het netwerk van de hulpverlening. En mijn vraag is of daar een stand van zaken kan worden gegeven, hoe het Centrum Jeugd en Gezin functioneert. En ik snap dat dit vragen zijn die wellicht nu geen antwoord kunnen geven, maar daar zou ik graag dan op korte termijn over geïnformeerd worden. Misschien gelijktijdig op de brief die de heer Hettinga heel snel gaat krijgen. Even kijken. Nou, volgens mij ben ik al heel eind in mijn eerste bijdrage. Goed, over cameratoezicht wil ik in ieder geval ook nog even aandragen dat wat onze fractie betreft, zeg maar als je het hebt over de privacy van mensen, dat wat ons betreft daar dan toch heel snel een zeer grotere aantasting zal komen. En de vraag is dan of zeg maar cameratoezicht ertoe bijdraagt of problemen die je constateert of die dan ook echt daardoor opgelost worden. Nou, wat misschien ook nog wel aardig is, dat je tegenwoordig steeds weer meer mensen op Twitter ziet verschijnen en ook agenten. En mijn vraag is eigenlijk of dat in deze regio ook zo is en of dat zeg maar ook nog positieve gevolgen heeft. Ik heb het niet over een specifiek geval, maar meer in de algemeenheid en over wijkagenten, dat soort mensen. Of daar iets over te zeggen is.
om buurtagenten, wijkagenten te laten twitteren. Omdat je daardoor toch op een hele snelle manier acties kunt ondernemen, daar waar nodig. Nou, privacy heb ik iets over gezegd, jongeren overlast. Voorzitter, ik wou het daar maar bij laten. Dank u wel.
Bedankt, ga ik naar de heer Lurcher van LEF.
Dank u wel, voorzitter. Als we kijken naar de kadernota zoals die er nu ligt, kan ik wel mee starten. Eerst, als we kijken naar de uitgangspunten intentioneel van aard, dat kan ook best bij een kadernota. Uiteindelijk zal het zijn handen en voeten moeten krijgen als het gaat om de uitvoeringsprogramma's. Dus ik denk ook dat het niet de enige keer is dat we als raad of als commissie erover spreken, maar dat het een onderwerp is wat elk jaar terugkomt. Dus in die zin heeft zo'n notitie denk ik ook de vrijheid om daar wat ruimer zaken te formuleren. Maar ik ben het wat dat betreft wel met de heer Dijkgraaf eens als het gaat om aanvaardbare niveaus. Dat kan wel in zo'n document, maar verder zal in de uitvoeringsprogramma's dat veel meer geconcretiseerd moeten worden. Er zijn een aantal onderwerpen waarvan Levenaar al denkt dat we het vandaag wel even moeten noemen, maar dat we daar niet uitgebreid over hoeven te discussiëren. Als we kijken naar het cameratoezicht, de brief van de burgemeester is buitengewoon helder. De afweging die er gemaakt is over nut en noodzaak en de waarborgen daaromheen. Volop support vanuit de LEF-fractie. Ik denk dat dat ook een verantwoorde wijze is en dat het een additioneel middel is en niet in plaats van. En als onderzoek aangetoond heeft dat er een meerwaarde is, dan is zijn denk ik de overtuiging is dan aanwezig. Als we praten over de wietpas, en dat is natuurlijk ook een onderwerp waar LEF een aantal maanden geleden iets over heeft gezegd. Maar op basis van gesprekken in de samenleving en nadenkend over wat landelijke ontwikkelingen zijn, vinden we dat wel dat je zo'n discussie op het juiste moment moet gaan voeren. We noemen dat zelf maar het politieke momentum. En als we kijken naar dit huidige kabinet en we kijken naar de paragraaf over veiligheid, waarin wordt aangekondigd dat er met een wietpas gewerkt zal gaan worden, dan vinden we dat het eerst moeten gaan afwachten. Omdat er denk ik nogal wat, zeker op landelijk niveau, nogal wat verschillen zullen zijn met wat doe je met een wietpas in een grote stad in het westen van het land. En wat doe je met wietpas als het gaat om gemeenten en de naburigheid van de grens. Dus wat ons betreft is daar het politieke momentum nog niet aanwezig en daarom ook niet wat dat betreft de motie relevant die door GroenLinks is ingediend. Een derde element, en ook al via de publiciteit is daar aan bod geweest, is het burgernet. Staat hier niet in, in de kadernota, maar ik kijk nog even naar de burgemeester. Hij heeft de toezegging gedaan, toen we het hadden over de begrotingsraad, om een presentatie voor te bereiden. Omdat ook op de reactie van het voorstel van LEF nogal wat onduidelijkheid was in de raad over waar het nou precies over zou gaan. Dus misschien is het goed, ook ter voorbereiding, omdat we toch in het kader van de kadernota praten over de financiële paragraaf. En ook burgernet een financiële component zou hebben. Is misschien goed voor juni daar aandacht aan te besteden in instantie hier aan in de commissie. En tenslotte ligt er volgens mij nog een tweede probleem. Daar zal ook een tweede gemeente in de provincie mee moeten doen, wil je het gaan invoeren hier. Dus ik denk dat het goed is dat daarin de burgemeester zijn afspraken nakomt en dat we hier eerst een presentatie houden en op basis daarvan met elkaar gaan discussiëren. En dan nog een aantal highlights die we zouden willen halen uit dit document, die voor LEF belangrijk zijn. In eerste instantie drugsoverlast. Waardering vanuit de LEF-zijde voor de burgemeester hoe die de afgelopen jaren bezig is met het onderwerp. Zeker waar overlast is, wordt er hard ingegrepen. Ook als we kijken naar recente ontwikkelingen van deze week. Dus niet meer dan naar lof. Maar nu wel verder. We zijn bezig met de borstel door de drugsproblematiek te halen. We zijn denk ik nu wel toe aan de fase van de stofkam. En misschien moeten we straks op weg naar de tondeuzen. Dus we denken dat we veel meer moeten inzoomen in wat er nu in de wijken gebeurt. En niet alleen in en rondom woonhuizen, maar ook op parkeerplaatsen. En als we kijken naar manifestatie, we kijken naar kermissen. En we zien hoe daar toch ook wordt gehandeld. Dan verwacht LEF dat ook de gemeente, de politie daarop in gaat zoomen. Om daar ook overlast en handel te beperken. Als je over dit soort grote onderwerpen hebt. En we kijken ook naar het cijfermateriaal. Dan leeft dat zeer onder bevolking. Maar dan moet je ook kijken naar andere onderwerpen. Als we kijken naar de vermogensdelicten en we kijken naar de stijging van bijvoorbeeld woninginbraken, is dat toch iets wat vooral ouderen bezighoudt in onze samenleving. Deze week stond er een column van mevrouw Donker in het Dagblad van het Noorden, waarin ze beschreef hoe haar moeder nu omging met de situatie dat er ingebroken was bij haar. Ik ken ook situaties uit de privésfeer waar dat soort dingen gebeuren. Dus het is buitengewoon confronterend als er in oudere woningen wordt ingebroken, wat het met mensen doet en veiligheidsgevoel aantast. Dus wat ons betreft ook focussen op dit soort onderwerpen. Een ander onderwerp is leefbaarheid. In het verleden is wel eens inderdaad er aandacht aan besteed, omdat daar toen veel meer lag de nadruk op het straffen. Maar dat is toch het voorbeeld van de hondenpoep en ook de straatvuil. En het voorstel van Lef is om dit vooral in overleg met de EOP's te gaan oppakken. Omdat ze weten wat de plaatselijke situatie is, waar de paden zijn, waar mensen langs gaan lopen. Maar dit is vooral iets wat heel veel irritatie oplevert bij jonge gezinnen. Als weer jouw zoon of dochter thuis komt met een schoen vol met hondenpoep. Een ander aspect waar het gaat om verloedering van openbare ruimte. Het wordt ingebracht door de Serna, maar speelt toch breed in de MS-samenleving. We zouden toch wel willen bepleiten dat er niet alleen wordt ingevlogen vanuit veiligheid zoals het hier ligt in de notitie. Maar ook vanuit de citymarketing, omdat dit toch een belangrijk onderdeel is van de warme citymarketing. En als wij als Emmenaren trots willen zijn op onze gemeente, dan moeten we het grijs en het groen niet veronachtzamen. Nog een inhoudelijk punt, voorzitter, tot slot. Als we kijken naar de paragraaf over alcohol en drugsproblematiek onder jongeren, dan valt daarin op dat daar met name aandacht wordt besteed aan alcohol. En natuurlijk, alcohol is, als je getalsmatig kijkt, vele malen groter dan de drugsproblematiek. Is ook sociaal geaccepteerd, daar zit het grote gevaar ook in. En we vinden dat daarin absoluut voldoende aandacht is in deze kadernota. Dus wat dat betreft een compliment vanuit de LEF-fractie. Wat we echter niet vinden onder dit onderdeel is de drugsproblematiek. Als we kijken naar het gebruik van ecstasy, als we kijken naar GHB, dan vinden we dat dit absoluut ook opgenomen zouden moeten worden in deze notitie. En we kunnen ons voorstellen, als we praten over ecstasy, daar zit ook een strafrechtelijke component aan vast. Maar als we kijken naar de gezondheidszorg, zouden wij toch in overweging willen nemen om in weekenden een plek te hebben in Emmen, waar jongeren die toch een ecstasypil hebben, kunnen laten testen of ze hem veilig hebben of niet. Als ouder ben je natuurlijk altijd bang dat je kinderen dit soort dingen gaan gebruiken. Maar als ze gebruikt worden, dan zou het een veilig gevoel kunnen geven als zo'n pil kan worden getest. Een tweede is waar het gaat om GHB. Nogal veronachtzaam, ook in onze samenleving. Maar als we zien wat GHB doet, het is reukloos, het is smakeloos. Het kan worden toegevoegd aan drankjes. Als we weten wat dat doet met de gemoedstoestand van jongeren. Als we weten hoe dat leidt tot onveilige seks. Dan vind ik dat dit ook een aspect is waar zeker op ingezoomd moet worden. Waar ook een link legt naar volksgezondheid. Eigenlijk zijn dit de inhoudelijke onderwerpen, voorzitter.
Bedankt. Ga ik naar Partij van Arbeid, mevrouw Rogoer.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn wel een paar aspecten die helemaal andere licht geven aan de discussie vanavond. Maar ik begin toch zoals ik dat voorbereid heb. En wat mij betreft, een discussie over veiligheid van ons allemaal kan in deze dagen niet beginnen zonder over de zorgen over de veiligheid van kernenergiecentrales te praten. We hebben tijdens de afgelopen commissievergadering over de risicoanalyse Drenthe en de gemeente Emmen gesproken. Toen is geconstateerd dat de risicoanalyse over de kerncentrale in Lingen nog niet bekend is. Wij willen graag weten of de centrale te Lingen voor 1980 gebouwd is. De PvdA-fractie denkt dat de centrale Nederlandse overheid en de grensgemeenten het recht hebben om de informatie over de mogelijke risico's onmiddellijk ter beschikking te krijgen. Wij vragen het college dan ook om zo snel mogelijk met de informatie daarover te komen. Wat het veiligheidsplan 2011-2014 betreft, wil ik beginnen met de constatering dat de Emmen een belangrijke stap voorwaarts heeft gezet als het gaat om integraliteit binnen het lokale veiligheidsbeleid. Complimenten aan de organisatie daarvoor. Toch moeten wij constateren, net als LEF, dat in vele opzichten een overzichtelijk en gefaseerd uitvoeringsplan ontbreekt. De PvdA-fractie geeft een goed gevoel over de getoonde ambities in het stuk, maar rijst de vraag hoe wij de vele onderwerpen handen en voeten gaan geven. Ik noem een aantal onderwerpen. Multiprobleemgezinnen. Ik citeer. In alle wijken en dorpen is er sprake van een harde kern van multiprobleemgezinnen. Geconstateerd wordt dat de voorgaande zijnde hulp niet toereikend is en of voldoende aansluiting vindt. Als wij dat met elkaar constateren, dan is de vraag hoe gaan wij de efficiënte hulp bewerkstelligen. overmatige alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. In het document staat vermeld dat de 12 Drentse gemeenten de intentie uitgesproken hebben om vanuit de WMO een gezamenlijke inzet te plegen om uiterlijk in 2014 een gericht alcoholbeleid te gaan realiseren. Kunt u daarover iets meer vertellen? Drugsgebruik is en blijft een onderwerp dat een gerichte aanpak vraagt. We zijn benieuwd naar de plekken waar de overlast voorkomt. We vragen ons af of het gaat om overlast van jongeren die net uit de coffeeshop naar buiten komen, of komt misschien overlast meer voor op plekken in de wijken en dorpen of zelf woningen, zoals dat onlangs in de krant vermeld stond. Huiselijk geweld. Tijdens de bijeenkomst bij de politie in november 2010 is door de deskundigen van de GGD Drenthe gesproken over de noodzaak om in elke wijk of dorp een laagdrempelig inloopspreekuur te organiseren. Kunt u dat toelichten of iets meer daarover te zeggen? Nazorg ex-gedetineerden. Tijdens de genoemde bijeenkomst werd ook gesproken over huisvesting van veelplegers. Hierbij werd ook gesproken over het dilemma of de gemeente Emmen al of niet haar deuren moest openen voor ex-gedetineerden uit Rotterdam. Wat is de status daarvan? Fietsendiefstal. Veel fietsen worden gestolen bij de busgehaltes. In november 2010 hebben wij een brief ontvangen waarin vermeld stond dat naast het fysiek toegankelijk maken van de busgehaltes ook 600 stalingsplaatsen voor fietsen gerealiseerd zouden worden. Hoe staat het hiermee? Veilige woon- en leefomgeving. Ik citeer. De zichtbare aanwezigheid van de wijkagent in wijken en dorpen wordt versterkt. De PvdA-fractie heeft in februari 2010 een motie ingediend die het college vraagt om zichtbaarheid en aanwezigheid van deze wijkagenten in samenspraak met de politie te verbeteren. Tijdens ons bezoek aan de politie in Emmen in januari zijn wij geïnformeerd over gebiedsgebonden teams. Kunt u daarover iets vertellen? De nacht die wij met de politie doorgebracht hebben leidt nog naar twee vragen. Die betreffen extra verlichting bij de GEMA en tijdelijk... Wat was het probleem? De nacht met de politie was wel in openbaar. Ja. De betreffen extra verlichting bij de GEMA en tijdelijke toiletten die op de nacht weg waren. Dat resulteerde in een aantal bekeuringen voor wildplaatsen. En tenslotte, voorzitter, zou ik willen voorstellen dat wij een veiligheidsdag instellen. Op deze dag zou een veiligheidsrapportage kunnen verschijnen, waarin duidelijk staat welke resultaten in het afgelopen jaar geboekt zijn. Dat hebben wij in het verleden via het burgerjaarverslag gedaan. Extra camera's Emmen Centrum. De PvdA-fractie heeft zich goed laten informeren tijdens de nachtdienst met de politie over de noodzaak van nog een paar camera's in het centrum. Daarnaast constateert u in de brief dat de bestaande camera's bij de GEMA, Busstation en Aquarena al goede diensten bewezen hebben. Om die reden kunnen wij ons vinden in het voorstel om nog 3 camera's in het centrum van Emmen te plaatsen. Wij gaan ervan uit dat de gelden goed besteed zijn en dat de gekozen locaties zullen zorgen voor een bijsturing van het gedrag van criminelen en overlastgevers. We gaan ook ervan uit dat de organisatie achter de schermen zo ingericht zal worden dat de beoogde gedragsbeïnvloeding er komt, ongeacht of je livebeelden bekijkt of dit achteraf doet. Misschien kunt u daar iets meer zeggen, daarover iets meer zeggen. De PvdA-fractie is van mening dat het uitlezen van de camerabeelden door de politie verricht zou moeten worden, maar wij vragen ons af of dit mogelijk is. Wij hopen ook dat het nieuwe beleid vanuit het Rijk niet de reden zal zijn om het cameratoezicht verder uit te breiden zonder extra geld en politiekracht. En dat brengt ons terug naar 2008. Toen is ons beloofd dat wij na een periode van 2 jaar een evaluatie zullen opzetten over de effecten van destijds geplaatste camera's. In uw brief staat dat de effecten positief zijn. Toch zouden wij ook graag concrete gegevens ter beschikking krijgen. En wat de motie van GroenLinks over de witpas betreft, wij wachten even af antwoorden over hotspots, wat drugshandel en gebruik betreft. In principe kunnen wij ons daarin vinden, maar laten wij dat voor de tweede termijn. Dank u wel.
Bedankt. Ga ik naar Wakker Emmen, de heer Lindeman.
Dank u wel, voorzitter. Door een wijziging van artikel 148a van de gemeentewet, waardoor gemeenten meer mogelijkheden krijgen om de regierol op de veiligheid te versterken, is de gemeente verplicht eens per 4 jaar dus een integraal veiligheidsplan vast te stellen. In het programma van Wakker Emmen staat veiligheid ook vermeld als een belangrijk item. Dit stuk kan dus zonder meer op onze goedkeuring rekenen. Wel hebben we nog enkele opmerkingen waar we graag een reactie van het college van willen. Op bladzijde 5, daar staat: bewoners moeten elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Dit klinkt logisch, maar veel mensen durven dit niet uit angst voor eventuele represailles. Dit is een teken dat de sociale veiligheid nog veel te wensen overlaat. Op bladzijde 11, 3.3.1 en bladzijde 13, 3.3.5, daar staan een aantal voorbeelden waar met name naar voren komt dat de kern van Emmen relatief gezien tegenover het landelijke cijfers behoorlijk slecht scoort en de omliggende dorpen toch beduidend beter. Een ander opvallend punt waar ik graag een reactie op wil is op bladzijde 13, 3.3.9. Daar staat: de gemeente is voor bewoners van de kern Emmen duidelijk dichterbij. Dit leek ons toch geen goede ontwikkeling en volgens mij hebben we daar dan ook nog een inhaalslag te maken. Even zien. Nou, voor de rest heb ik geen bijzondere punten. Dan nog even over de brief inzake de extra camera's. Wakker Emmen heeft hier geen enkele moeite mee om extra camera's toe te voegen. Het bevordert de sociale veiligheid. En bovendien, als je niets te verbergen hebt, kun je hier volgens mij ook niet op tegen zijn. Wel één opmerking over deze brief. Er staat in dat het aantal aangiftes van fietsendiefstallen terugloopt. Maar in de veiligheidsplan op bladzijde 12, 3.3.5, komt dit niet ter uiting in de tabel. Dus graag zou ik willen weten wat nu wel klopt daarvan. En dan tenslotte de motie van GroenLinks. Volgens Wakker Emmen is het zo, als je de handel van softdrugs nog enigszins controleerbaar wilt houden, dan zou je volgens mij geen wietpas in moeten voeren. Dit bevordert volgens ons alleen de illegale handel. En in dit oogpunt gezien kunnen wij dus deze motie wel ondersteunen. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Dank u.
Dan ga ik naar CDA. De heer Van Dijken.
Ja, dank u wel. Dank voor het stuk en voor onder andere de duidelijke opzet. Dank ook aan Henk Gutting, Aart-Jan de Jong en Jos Meulman voor het beantwoorden van mijn technische vragen. Toch hebben we een aantal opmerkingen en vragen nog. Er staat heel veel in het stuk. Voor alles hebben we beleid en we doen ook al heel veel. En er wordt ook gesproken over de eigen verantwoordelijkheid. Maar er staat niet met zoveel woorden in wat we niet doen. Er mag dan volgens mij ook wat duidelijker worden neergezet dat de overheid niet alles kan. En communiceer daarover. Van het rijtje wat kan je overkomen, wat doet de overheid en wat kun je zelf doen, zou het laatste wat uitgebreider kunnen. Dan iets over het woordje integraal. In de aanleiding staat dat het kaderplan IVB is voortgekomen uit een besef van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de bereidheid samen problemen aan te pakken. Samen de problemen aan te pakken, dus met iedereen. En in die trend mis ik de burger. Door de burger niet expliciet te noemen, geef je weer het signaal af, komt allemaal goed, de overheid die regelt het. Terwijl je de burger prima kunt inzetten voor bepaalde zaken. En ook Lef zei het al, Burgernet past daar uitstekend in. In het stuk las ik ook een aantal zaken die prachtig passen bij invoering van Burgernet. Bijvoorbeeld op bladzijde 22. Emmen zet zich samen met burgers en partners in om een veilige woon- en leefomgeving te creëren. Elke keer dacht ik, nou komt het. Maar nee, het staat er niet in. Vraag waarom niet. Wij zijn volgens mij allemaal op zoek naar ogen als verlengstuk van de politie. En ik weet er wel een paar te vinden. Dan iets over onderzoek wonen en leefbaarheid. Wij vinden dat deze paragraaf te veel focust op scores. Terwijl ons inziens het zou moeten gaan over trends en ontwikkeling. Opvallende trend is het percentage inbraken die in 3 jaar tijd is verhoogd van 3% naar 6%. Scores die veranderen van 3,6 naar 3,7 op een schaal van 10 zijn daarmee minder interessant. Financiën, de burgemeester heeft het eigenlijk al aangegeven. Doeluitkeringen, leefbaarheid en veiligheid en de Van Mont-Frans gelden. Dus daar hoef ik niets meer over te zeggen. Dan iets over de wijkagent uit de politieanalyse. Er staat dat de wijkagent duidelijker wordt gepositioneerd. Concreet hopen wij dat dit betekent vaker blauw op straat. We hopen dat landelijke pilots, waarin de administratieve druk wordt verlaagd, ook hier snel wordt doorgevoerd, waardoor meer en meer tijd op straat kan worden doorgebracht. In die pilot zijn de wijkagent vooruitgeschoven posten. En worden ze ondersteund door administratieve back-offices. Kunt u aangeven of deze werkwijze ook hier zal worden doorgevoerd? Dan iets uit de analyse van Setna. Wij omarmen de constatering dat meer nadruk moet worden gelegd op vrije tijdsbesteding van kinderen. Tegelijkertijd, en het staat ook in het stuk, wordt geconstateerd dat de groepen die het hardst nodig hebben erg moeilijk te bereiken zijn. Hoe kan dit en wat kunnen we eraan doen? Ook uit de analyse van Setna blijkt dat heel veel problematiek betrekking heeft op bovenmatig drankgebruik. Nu lazen wij in paragraaf 5.5, dat is ook al aan de orde gekomen, dat de intentie uitgesproken is om een gezamenlijke inzet te plegen, zodat uiterlijk 2014 een gericht alcoholbeleid is gerealiseerd. Ik las dat toen alsof we pas eind 2014 beleid hebben ontwikkeld, waarna we tot uitvoering kan worden overgegaan. Nou, gelukkig is mijn beeld gecorrigeerd door een aantal ambtenaren en begrijp ik dat per 2014 op grond van het actieplan jeugd en alcohol een aantal zaken afgerond zijn. Er is ook veel gedaan. Ik ben erg uitgebreid verteld over portiersoverleggen en dropboxen voor drugs. En het valt ons wel op dat veel van die initiatieven zijn gefocust op jongeren, terwijl ook meer en meer bij ouderen een alcoholprobleem wordt geconstateerd. Nog 2 puntjes. 1 over de informatievoorziening. Paragraaf 4.4 meldt terecht dat voor het ontwikkelen van beleid een goede informatiepositie van groot belang is. Er zal meer dan ooit moeten worden geïnvesteerd in het inwinnen van informatie en het op effectieve wijze delen ervan. Nu is er een Drentse verwijsindex bedacht die professionals informatie kan verschaffen over jongeren die vanuit verschillende instanties worden geholpen, maar waarvan de professional zelf niet weet dat dit gebeurt. Ik snap dat we zoiets proberen te ontwikkelen. We willen zeg maar orde scheppen in de veelheid van informatie wat ontzettend moeilijk is. Echter, kleine problemen vragen volgens mij om oplossingen en grote problemen om innovaties. De Drentse verwijsindex is volgens mij een mogelijke oplossing, maar volgens mij moeten we hier op zoek naar een innovatief product of werkwijze. moeilijk, maar volgens ons hier nog een hele slag te slaan. Als laatste evenementen. Nadruk wordt gelegd op actief stimuleren van evenementen. Nou, na een goede presentatie omtrent city marketing zou ik zeggen prima, maar wel die evenementen die passen bij een energiek Emmen. Kom ik op cameratoezicht in het centrum. Nou, volgens ons is camera's en invoering van Burgernet een prima combinatie. Het is een voorbeeld van gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente voert camera's in en de burger kan zich aanmelden voor Burgernet. Kortom, prima. En als Burgernet wordt ingevoerd, zou dit ervoor pleiten om bij nadere afspraken, zoals in bladzijde 2 wordt uitgelegd, om dan deze ook direct uit te lezen met slimme camera's. En nou geef ik het woord graag over voor de wietpas.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen, de heer Van Dijk? Wat u precies bedoelt met slimme camera's?
Slimme camera's, je hebt ja, camera's die zeg maar continu zaken opnemen. Maar je hebt ook camera's die ja, zeg maar, geactiveerd wordt wanneer er ongeregelheden zijn. En daarmee zou je dus niet continu naar camera's hoeven te kijken, maar ja, pas in actie kunnen komen wanneer je een signaaltje van die camera's krijgt.
Ik aarzelde even om de heer Holderbeuving nog het woord te geven van dat we niet zeg maar in de commissie met verschillende woordvoerders gaan werken. Ik sta dit nu toe omdat dit eigenlijk ook apart geagendeerd is. Maar normaal gesproken, ik weet dat het in een andere commissie wel is gebeurd, maar dat zijn voor mij niet de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Maar ik sta nu toe, de heer Holderbeuving.
Ja, voorzitter, wij verdelen het werk. En als u vervolgens het onderwerp bij elkaar schuift, ja, dan ontkomt u hier niet aan.
Op de agenda stond het voor mij heel duidelijk geschreven, maar ga u gaan.
Dank u wel, want u begrijpt dat, laten we zeggen, de motie op zich sympathiek is, maar voor het CDA het, zou ik zeggen, duivelse dilemma met zich meebrengt. Van aan de ene kant het steeds meer gewoon gaan vinden van het gebruik van softdrugs, wat wij nog steeds niet gewoon vinden. En aan de andere kant de mate van controleerbaarheid, waar het wordt verstrekt en hoe het wordt verstrekt. En datzelfde dilemma geldt natuurlijk, en laten zeggen, vanuit LEF werd dat natuurlijk ook al even gememoreerd, ecstasygebruik, je wilt het aan alle kanten bestrijden en tegelijkertijd vind je het soms ook plezierig als er een plek zou zijn waarin in ieder geval de veiligheid gecontroleerd kan worden. Maar eigenlijk zijn we daartegen, want dat bevordert tegelijkertijd dus het gevoel, de emotie, het is blijkbaar normaal dat het gebruikt wordt. Dat is exact het dilemma wat hier speelt. Gelukkig zitten wij niet in een situatie zoals in bij onze zuidenburen in Limburg en in Brabant, waar natuurlijk grote bevolkingsconcentraties zijn. En dat leidt tot een grote mate van handel in de binnenstad. Dat valt hier wel mee. Dus van daaruit, ik zou bijna zeggen met mijn pet op als oud-politieagent in Rotterdam, zeg ik van alsjeblieft geen wietpas, laat in ieder geval helder zijn waar de handel plaatsvindt. Aan de andere kant, als docent op een middelbare school, zeg ik, voer maar een wietpas in. Want ik moet er niet aan denken dat mijn leerlingen ongestoord naar binnen kunnen lopen. Nou, dat dilemma overwegende, en daar hebben we uitgebreid over gedebatteerd, hebben we gezegd, we zijn, laten we zeggen, een voorstander van deze motie met een beperking daarin. En dat is de volgende. We vinden het uiteraard sympathiek om aan het college te vragen geen onomkeerbare stappen te nemen in het invoeren van een wietpassysteem dat de Rijk dat onontkoombaar oplegt. We vinden het ook sympathiek om aan de minister aan te dringen dat voor bestrijding van achterdeurproblematiek andere maatregelen nodig zijn, want ook dat is in Emmen aan de orde. In de tussentijd zeggen bij de minister op aan te dringen dat een opgelegde invoering van de wietpas niet kan worden doorgevoerd zonder extra politiecapaciteit beschikbaar stellen, dat lijkt ons wat overdreven. Met andere woorden, sympathieke motie. Ik ben ook heel benieuwd hoe de politie in Emmen er tegenaan kijkt en zitten nu toevallig toch aan tafel. Dus ik nodig ze ook van harte uit om op dat punt ons van advies te dienen, maar nogmaals met een behoorlijk dilemma, dat mogen duidelijk zijn.
En na de beantwoording komt u daar in de tweede termijn op terug. Goed, dan ga ik naar de heer Roek van D66.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, D66 heeft grote bewondering voor het integraal veiligheidsbeleid, de kaderstelling ervan. Dat zou ook haast niet anders kunnen, want het sluit bijna naadloos aan op het veiligheidsplan Drenthe. En dat is natuurlijk niet zo verbazingwekkend. We hebben een paar paar vragen en een paar opmerkingen, maar niet zo heel veel. De eerste is een vraag, en misschien is dat een beetje een argeloze vraag, maar ik wil hem toch stellen. Waarom de brandweer zo weinig genoemd wordt in het plan? Als ik aan veiligheid, als wij aan veiligheid denken, dan staat hij bij ons hoog op de lijst. En feitelijk komt hij pas op pagina 30 aan de orde in een korte alinea, waarin alleen sprake is van een meerjaren beleidsplannen die daar nog gemaakt zouden worden. Zou het niet logischer zijn geweest dat deze al in dit stuk geïntegreerd zouden kunnen worden en dan daarnaast gelijk uitvoeringsplannen gemaakt? Ze staan niet bij de overlegpartners, ze staan niet genoemd. Ik sluit aan bij wat de CDA ook gezegd heeft, ik hoef er niet zo uitgebreid op in te gaan. Op verschillende plekken wordt meer verantwoordelijkheid bij de burgers en de bedrijven aangekondigd. Wij zijn daar grote voorstander van, maar dit vereist wel communicatie naar die burgers en bedrijven, zodat ze ook weten wat er eventueel verwacht gaat worden. Daar wordt helemaal niets over gezegd. Erger nog, of erg, er is een hoofdstukje dat gaat over het verbeteren van de informatievoorziening. Maar dat gaat alleen maar over de informatievoorziening naar binnen toe. En niet de informatievoorziening, volgens mij is voorziening naar buiten. Maar in ieder geval de voorziening naar allerlei partijen die hiermee te maken hebben. Wat is de rol van de burger, wat is de rol van het bedrijf? Daar zouden we wat meer van willen zien. Het is een stuk, het is bijna afdoende, het dekt. Ik heb lang zitten zoeken om te kijken of we nou nog niet iets konden missen, maar dat is niet zo. Maar we missen wel de prioriteitsstellingen. Dat is ook al genoemd door GroenLinks. Als je zoveel wil, dan zal je niet alles tegelijk kunnen doen. En dan zal er dus ergens, maar misschien komt het in de uitvoeringsnota, je weet het niet. Wat wel opvalt, die cijfers van het grote stedenbeleid, die kengetallen, daar komen geen noemenswaardige verbeteringen uiteindelijk naar voren toe. Is dat nou omdat we ons toch alleen maar verliezen in het maken van plannen? Of heeft het beleid wat we tot nu toe gevoerd hebben, de acties die we tot nu toe gedaan hebben, toch niet dat resultaat wat we beogen? En is er al onderzoek naar gedaan hoe dat dan komt? De laatste opmerking, maar dat is een noodkreet. Er wordt ook iets gesproken over het verkeersveiligheid. En daar staat in een zin, in Emmen zal de auto de primaire vervoerswijze blijven. Als dat een constatering is, dan kan ik me er iets voor voorstellen. Als dat beleid is, dan zou ik het erg jammer vinden.
Dan ga ik naar de VVD. De heer Scheltens.
Dank u wel, voorzitter. Wonen en leven in een veilige omgeving is de basis voor ontwikkeling, voor zowel het individu als voor de economie. Dat is een van de kernvoorwaarden vanuit het liberalisme. Veiligheid is een speerpunt van de gemeente Emmen. 9,5 miljoen van ons budget gaat immers naar veiligheid. In het kaderplan staan enkele verwijzingen naar de eventueel afnemende middelen. Maar gezien de vorige sprekers is veiligheid toch volgens mij ook een prioriteit. Dus dat zal wellicht geen probleem geven in de toekomst. Veiligheid is een breed begrip dat over diverse domeinen gaat. En de VVD vindt dat ook als het om veiligheid gaat, de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en bedrijven een belangrijke rol zou moeten spelen. Er is niks mis met het op elkaar aanspreken van veiligheid. Bijvoorbeeld de buurman die te hard door de straat rijdt om je daarop aan te spreken. Of het schoonhouden van je eigen straatje, bijvoorbeeld in de winter. In dit kaderplan wordt veelvuldig het leefbaarheidsonderzoek aangehaald. En dit instrument is een belangrijk instrument om metingen te doen. Vraag voor ons is wel of de trends zowel positief als negatief in lijn zijn met de cijfers zoals die door de basisvoorziening handhaving verzameld worden. Omdat dat sinds 2009 een wijziging is. Wij hebben niets over verkeersveiligheid. Ik citeer in paragraaf 9.2. De komende jaren komt er een nadruk op essentiële herkenbaarheidskenmerken. Maar wij denken ook dat eenvoud bijdraagt tot verkeersveiligheid. De gemeente zou minder borden kunnen plaatsen, fietsers en voetgangers niet om en om voorrang geven, of plaatsen waar meerdere verkeersborden kort achter elkaar staan. Twee onderdelen vinden wij eigenlijk onderbelicht. De ene is de brandweer, zoals door D66 zojuist al genoemd is. Dus dat zal ik niet nog eens een keer gaan noemen. Maar een ander onderdeel is de digitale veiligheid en identiteit. Dit thema is voor velen relatief nieuw, maar ontwikkelingen gaan snel en ook steeds meer burgers komen hiermee in aanraking. Pinpasfraude, zwendel op marktplaats of het voordoen van een andere op internet. Dan de brief van de burgemeester over het cameratoezicht. Over cameratoezicht zijn de meningen nogal uitlopend, maar de VVD is voor cameratoezicht. Al deze omkleed zijn met maatregelen die de privacy van mensen waarborgen. Want iedereen kan zich de situatie nog wel indenken van een bekende dame en een bekende voetballer. In de brief wordt gezegd Gelderse privacywetgeving wordt in acht genomen en geborgd. En de beelden zouden wat ons betreft in ieder geval beschermd naar een centrale regieruimte gestuurd moeten worden. Waar deze alleen uitgelezen worden door getrainde en gescreende mensen. Ook moet de veiligheid en niet toegankelijk voor onbevoegde of geen dienst hebben van mensen waar die data opgeslagen wordt. En die moet zo snel mogelijk weer worden gewist. Je zou hierbij in ieder geval een uitzondering kunnen maken voor mobiel live gebruik van beelden in politieauto's tijdens evenementen, sportwedstrijden of in het uitgaanscentrum tijdens de nachtelijke uren van Emmen. Dan de motie over de wietpas van GroenLinks. Die komt daarna. VVD Emmen ziet geen noodzaak om het huidige beleid in Emmen te veranderen. Dus ook niet het vervroegd invoeren van een wiet, bier of andere gedoogpas. Het actief inmengen van de gemeente op dit onderwerp zien we niet als kerntaak. Zover, voorzitter.
Ik kijk nog even naar de heer Hoek. Die heeft in ieder geval niet over de cameratoezicht wat gezegd en ook niet over de wietpas. Misschien komt hij in de tweede termijn erop terug of moet u het vergeten? Dan geef ik u nu nog de gelegenheid om...
Dankjewel, voorzitter. Als ik de motie van GroenLinks goed begrepen heb, dan zegt de GroenLinks ook dat de gemeente voorlopig inderdaad geen onontkoombare stappen moet nemen. De vraag is even aan de VVD, zijn ze ervoor of tegen die wietpas?
Mijn termijn. Wij zijn in ieder geval,
Scheldens.
Wij zijn in ieder geval tegen deze motie.
Okay. Wij zijn... voor deze motie, wij willen hem steunen. We staan er sympathiek tegenover. Met betrekking tot de camera's. Een van de twee raadsleden van D66 is ook met de politie mee geweest die nacht. En heeft daar natuurlijk grote voordelen gehoord en ook gezien van het gebruik van cameratoezicht. We hebben daar in de fractie uitgebreid over gediscussieerd. Ik weet niet of het van voor een aantal mensen de tijd is, maar ik kan me nog herinneren dat er bij in de voetbalwereld op een gegeven moment commotie ontstond over meer kans op straffen van de clubs uit de top 3, omdat die altijd bezocht werden met camera's en de clubs onderin de eredivisie niet. En dat betekent dat iemand, behalve als hij tegen even die topclub moest voetballen. En dat was een oneerlijke strijd. Want daar was dan minder cameratoezicht bij die lage regionen. En die konden dus in principe meer de gang gaan. Dit lijkt helemaal niet te kloppen met wat hier gebeurt, maar een beetje wel. Want het kan dus zijn dat die criminaliteit die we proberen te voorkomen, dan wel te registreren, dat die zich verschuift naar andere winkelcentra, naar andere buurten en... Het zou ervan kunnen komen dat dat leidt tot heel Emmen in cameratoezicht. Ook in dat stuk waar de burgemeester vraagt om een mening erover. Winkeldiefstal, dat heeft D66 vorige keer ook al gezegd. Dat is winkeldiefstal is in de winkel. En als een winkelier het nodig vindt om camera's op te hangen, moet hij dat vooral doen. Dat is eigen terrein. Het gaat juist op het openbaar gebied. Als cameratoezicht alleen maar preventief bedoeld is, dus het veiligheidsgevoel van mensen bevorderen, dan hebben we daar best nog steeds moeite mee. Maar De stemming in de fractie is zodanig toch veranderd dat we niet tegen zullen stemmen.
Dan mag ik straks een conclusie trekken. Bedankt. De heer Linneman.
Ja, dank u, voorzitter. Ik had nog een vraag aan de heer Scheltens, als het nog mag.
Ja hoor.
U had het over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Daar zijn we volledig mee eens. Dat staat ook op bladzijde 5. Ik ben benieuwd wat u vindt van het feit dat ook heel veel mensen puur uit angst dit niet durven te doen. Hebt u daar een mogelijke oplossing voor? Of hoe denkt u dat dan wel te verbeteren?
Meneer Scheltens.
Het zou enorm mooi zijn als ik daar in één keer nu een pasklaar antwoord op heb. En dat heb ik dus inderdaad ook niet. Maar goed, ja. Met de opmerking van meneer Hoek van op het moment dat het van de één gebied naar het andere verplaatst. Maar hebben we in ieder geval het eerste gebied hebben we schoon. En dan volgt zeg maar even dat vanzelf. Op het moment dat je zelf in ieder geval van jezelf de buurman of wie dan ook wel gaat aanspreken. En het gaat goed. En dat vertelt zich door. Misschien dat we dan ook een kentering gaan krijgen. Dat langzamerhand het wel weer normaal wordt om elkaar erop aan te gaan spreken. En dat het vertrouwen er dus wel weer in komt. Dus ook daarvan is volgens mij gewoon een kwestie doen.
De heer Rudinga van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn al heel veel opmerkingen gemaakt over de deelterreinen uit de nota. Dus die zal ik proberen zoveel mogelijk over te slaan. Want er zijn een aantal heel goede opmerkingen over gemaakt door verschillende fracties. De nota is wat ons betreft behoorlijk massief. Maar ja goed, het is ook voor 4 jaar geschreven. Dus er moet ook nogal wat in staan. Maar ons bekruipt een beetje hetzelfde gevoel als ook het CDA van het moest wel heel veel zijn. En wat wordt er nou eigenlijk niet gedaan? Echte keuzes lijken er niet gemaakt te zijn. Alhoewel, dit zijn natuurlijk ook keuzes. De kunst is nu om het van integraal door te trekken naar... een accurate uitvoering en adequate deelplannen. Wat dat betreft kan de gelaagde opzet die is gekozen daartoe helpen. Dus dat is prima, het is ook helder. En dat telkens een deel ook uitmondt in ambities is ook prima, maar concretiseer het dan ook. Wat dat betreft zijn we ook benieuwd naar het jaarplan. Dat zit er niet bij, maar dat zal dan ongetwijfeld nog komen. En dat het jaarlijks gebeurt is ook prima, dat waren we eigenlijk ook toch wel min of meer gewend. Dus enige scherpstelling zal dan zeker nog moeten plaatsvinden. Dan een paar deelterreinen waar ik graag nog even aanvullend iets over wil opmerken. De analyse die Setna geeft op 3.5, ja, die geeft toch echt te denken. Wij vinden dat daar ook vanuit het integrale veiligheidsbeleid heel goed op ingezet moet worden. Daar is al bij meerdere begrotingsvergaderingen, ook door onze fractie onder meer, aandacht voor gevraagd voor deze problematieken. En dat lijkt niet op te houden. Het lijkt geen kentering te komen. Dan ten aanzien van het veiligheidshuis Drenthe. Wil ik meteen vooral even inzoomen op het nazorgplan voor ex-gedetineerden. Ik heb daar vorig jaar bij de behandeling van de kadernota extra aandacht voor gevraagd. En uit dit stuk blijkt niet hoe het nu daarmee staat. Er lijkt een plan te zijn, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, nou, van staat het ook op de rails en welke kant gaat het op? Wij vinden het goed dat ook stevig nadruk ligt op het bestrijden van drankmisbruik en drugsmisbruik. En dan staat dit met name genoemd bij jongeren, maar ook wij weten dat onder ouderen ook een toenemend probleem is. En dan wat betreft de slotopmerking uit dit stuk. Ja, nu staat alles keurig op papier, maar zet het ook om in de praktijk. En maak het adequaat en accuraat hanteerbaar. Dan de mededeling van burgemeester Bijlt in aanzien van de bezuiniging. Ik vroeg mij nog even af. Wij hebben in november zware keuzes gemaakt met elkaar. Een flink pakket bezuinigingen. We waren daar als gemeente zeg maar proactief in ten opzichte van het Rijk. Kan het niet zo zijn dat wij nu verschuivende panelen moeten gaan werken, om maar een term uit PvdA-hoek te halen. Omdat je al een pakket hebt liggen nu en straks blijkt misschien dat op een aantal doeluitkeringen meer bezuinigd wordt dan dat we hadden verwacht. En misschien op andere zaken juist niet. Dus ik denk dat we daar wel ook daar proactief mee om moeten gaan. Als daar verschuivingen ten opzichte van onze keuzes richting het, datgene wat vanuit uit het Rijk naar ons toe komt optreden. Cameratoezicht, daar hebben wij op deze plek die nu voorgesteld wordt, op deze plekjes, geen moeite mee. Dat lijkt ons bevorderend voor de actieve en passieve veiligheid. En ten aanzien van de wietpas, daar hou ik het heel kort, daar kan ik me volstrekt en volledig aansluiten bij wat de heer Oldebeuving opmerkte. Dank u wel.
Bedankt, dan ga ik naar de heer Schoot, Drentse Oudere Partij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd over, over dat veiligheidsbeleid en het plan van 2011 tot en met 2014. Op zich zit het goed in elkaar. Er is al heel veel omschreven. Ik ben het wel met de opmerking van de heer Huttinga eens. Maar daar komt nog bij dat ik eigenlijk toch nog een punt mis. Eigenlijk, ik heb het even zitten zoeken. Het is altijd een item wat ik al wat vaker naar voren gebracht heb. En dat is weer hot op dit moment. Dat is de overlast van dak- en thuislozen. En dat mis ik een beetje in het veiligheidsbeleid. En ik blijf er tot vervelens toe op hameren. Wat hier mist in deze kerngemeente Emmen is een nachtelijke opvang voor deze mensen. Voorbeeld Assen. Ik zou graag van de heren achter de tafel straks wel eens een reactie willen zien hoe zij in de praktijk hiermee geconfronteerd worden. Want het is op het ogenblik weer een stormloop van mensen die op straat een zwalken zijn. En die moeten ergens ondergebracht worden. Die komen bij mensen terecht en staan op de stoep. Dus daar zou ik toch nog eens wat van willen horen. Wat betreft de...
Meneer Anders, Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Misschien een aanvulling aan de vraag van de heer Schoo, of er dan ook cijfers en actuele cijfers bij kunnen. Want ik vind een stormloop, dat doet voor alles vermoeden. Dus wellicht hebben de heren dat dan ook.
Ik ga even uit dat dan zal ik dan mijn cijfers even geven die ik zo'n beetje doorgekregen heb. En dan gaan we nu van 160 naar 240 in deze gemeente. Dus dat is nog wel een behoorlijk aantal. En als het niet klopt, dan hoor ik het graag. Wat betreft de drugsoverlast, daar is door diverse collega's en partijen al iets over gezegd. Dat vind ik dat ook vooral aangepakt moet worden op die plaatsen waar het nu ook gebeurt in het Geniep. In die zin, scholen, het is te gek voor woorden, maar zelfs op mijn dorp wordt er gedeeld 's nachts. 1 uur, 2 uur, 3 uur bij die school. Er wordt geraced met auto's. En dan kom ik ook even over de opmerking die net gedaan. Mensen die eromheen wonen, die zijn scheidensbenauwd om dat te melden. Dus de mensen die durven dat gewoon niet. Dus ik denk dat daar ook goed aandacht aan moet treden. En ik denk dat het surveillance, ik weet dat het een hot item of een heikel punt is vanwege de kosten, maar toch nog eens goed opgevoerd moeten worden. Want ons dorp is de laatste 5-6 weken geteisterd door inbraken en ook door brandstichtingen, auto's in de brand, caravans in de brand. En ik vind dat gewoon beangstigend en mensen worden angstig. En dat is niet goed. Ik heb het net voor deze vergadering ook even doorgegeven aan de burgemeester. Ik kwam ook via daarachter. Zelfs ik, mij durven ze het ook al niet te melden, want dan denken ze van ja, dan komt het ook weer verder. Maar goed, ik moet die signaalfunctie toch oppakken. Het is... Het komt natuurlijk door het feit dat de bedrijven hun beveiligingen prima in orde hebben. Er zijn veiligheids intern in het bedrijf. Er komen veiligheidsbedrijven die rijden bij die bedrijven langs. Als ik het bedrijventerrein tegenover ons neem, die wordt ook heel goed beveiligd. Zal ons wat gebeuren, maar er wordt ingegrepen. En die inbraken van de laatste tijd, dat heeft te maken, dat zijn snelle inbraken. inbraken die eventjes door een ruitje intikken, koevoetje de deur. En wat zijn die mensen op zoek? Dat hoor je dan van de slachtoffers. Alleen maar naar cashgeld. Cashgeld, dingen. Ze laan laptops en alles laan ze staan. Ze gaan gewoon alleen voor het cashgeld. Dus er is een verschuiving aan de hand op dit moment van zeg maar de grote inbraken naar huizeninbraken. Dus ik zou daar aandacht op voor willen vragen. Wat betreft de opmerking, ik wil over het beleidsplan op zich, is het natuurlijk valt of staat alles met uitvoeringsplannen plus het geld. Maar daar heeft de burgemeester al wat van gezegd. En ik denk dat de opmerking, ik weet niet wie hem maakte, maar prioriteiten stellen, ik denk dat we daar niet aan kunnen ontkomen. Wat betreft de brief over de plaatsing van de camera's. Ik zou nog een ander pleidooi willen houden. Ik zou eigenlijk een mobiele set of misschien wel twee mobiele sets willen maken voor camera's die overal ingezet kunnen worden. Als er calamiteiten zijn, we hebben dat ook al eens een keer eerder meegemaakt in Emmen Kompas. Dan moet je zo'n set op kunnen zetten en die camera's overal maar vast neerzetten. Dan zou je het heel goed moeten doen. Dan moet je in elke straat een camera, niet een lantaarnpaal neerzetten, maar een camerapaal. Maar ik denk dat dat wat overdreven is. Maar mobiele sets kun je inzetten op die momenten als er in een bepaalde wijk of een bepaalde ding is erg veel aan de hand is. Dus ik zou daarvoor willen pleiten en zeker gezien de kosten zou dat nog wel eens positief kunnen werken. Maar goed, ik hoor graag de mening van de heren achter de tafel. En wat betreft de wietpas en mijn collega van GroenLinks, die had het over Utrecht. Wij staan op het standpunt, er wordt in Nederland wat of die hele handel wordt vrijgegeven, dus legaal. En dan ben we van één keer van het geouwe hoer af. Van het gedonder af. Maar aan de andere kant is het wel zo, als je het alleen maar in Utrecht gaat doen, dan heeft dat helemaal geen nut. Dat is hetzelfde met die motie. Ik vind die motie op zich vind ik helemaal niet zo verkeerd. Maar ik vind dat we dat op plaatselijk niveau niet moeten regelen. En dan ben ik het met de VVD eens. Je regelt dat voor heel Nederland. En, want het is niet zo dat een plaatsje als Emmen of een provincie als Utrecht dat even op eigen houtje kan regelen. Ik vind dat je dat moet je algemeen regelen. En daar moet je beleid op maken. En ik denk dat hier kijk ik dan duidelijk naar de landelijke overheid. Kom met regels en die gelden voor alle 12 provincies in Nederland. En tevens alle gemeentes. Dus ik heb natuurlijk nog wat blowende ouderen bij mij in de fractie. Dus ik moet eerst nog even kijken of ik die motie nog kan laten steunen. Maar daar kom ik wel in de raadsvergadering nog wel op terug. Tot zover, voorzitter.
De heer Dijkgraaf, die had een vraag of een opmerking.
Voorzitter, ik zou graag een keer bij de heer Schoo in de fractie komen in dit geval. Want dat lijkt me toch wel heel leuk. Maar even over de pas, want volgens mij is het toch nog iets onduidelijkheid. De motie van GroenLinks zegt eigenlijk in feite zeg maar dat we tegen de invoering zijn. Maar dat er gevraagd wordt om een aantal stappen te nemen om te zorgen dat zeg maar geluiden die wij daarin hebben bij de regering terechtkomen. Want er zijn nog geen besluiten genomen, die gaan dat doen. Want en volgens mij is dat alleen maar een goed signaal afgeven. En dat is ook de intentie van deze motie. Maar dat nog even ter toelichting dan.
De heer Schoo?
Uw toelichting zal ik meenemen. Ik heb nog geen duidelijk. Want ik heb eerlijk gezegd in de schaduwfractie afgesproken dat ik eerst deze commissievergadering zou. Ik wou even kijken hoe het lag. Maar ik zal deze opmerking die u gemaakt hebt meenemen. En wij nemen een definitief standpunt in de raadsvergadering van 31 maart.
Bedankt. We gaan naar het antwoord. Nee, nog één, sorry. De heer Doustra van de BG. Ik aarzelde even, er kwam net wel een aantal woorden. Ik zou het anders geformuleerd hebben, maar toe maar. Het kon. De heer Doustra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Overigens waren die woorden wel duidelijk en wist iedereen wat ermee bedoeld werd. Maar dat is dan mijn persoonlijke mening, maar we gebruiken ze hier dus niet.
Nee, maar we hebben daar ook afspraken over.
Ja, nee, dat bedoel ik, we gebruiken ze hier niet.
En nogmaals, ik was ook niet de grens overgaan, maar dan weet de heer Schoo, maar dan corrigeer ik hem daarin. Maar ik wil er toch nog een keer op wijzen.
Wij gebruiken ze hier niet, dat is voor mij dus tevens het bruggetje naar onder andere het deelterrein drugsgebruik. Wat dat betreft ben ik het volstrekt met de heer Schoo eens. Je moet of die hele zaak vrijgeven in Nederland, of het is illegaal en strafbaar. Gedogen. Hoe je het ook went of keert, links of rechtsom, daar krijg je later altijd spijt van. Nu naar de
Ik onderbreek u nog even. Dan ging mij even naar de heer Schol. Die heeft altijd wel een hele duidelijke en heldere woordkeuze die je gebruikt. Maar die soms ook wel eens anders gezegd kan worden. En die dan wat netter daarin overkomt. Ja. Nou ja, toen maar. Laten we dat niet doen. Nogmaals, als het erg is, dan grijp ik ook in. De heer Doostra.
Ja, ik ga verder, voorzitter. Nou, wat de kaders van het integraat veiligheidsbeleid betreft. Daar kunnen wij op zich wel als BGJ bij aansluiten. Ik herhaal maar wat ik een aantal jaren geleden daarover ook opgemerkt heb. Ook Jan Schever heeft destijds wel eens wat over nota's gememoreerd. Het geldt ook hier. Het komt op de uitvoering aan en niet zozeer op de nota. Maar daar hebben al meerdere collega's het over gehad. Dan stap ik meteen weer even door, want al die aspecten uit de nota die genoemd zijn, die komen allemaal nog weer uitvoerig in de beantwoording en in de tweede termijn wellicht nog weer aan bod. Dus daar hoef ik op dit moment ook niet op in te gaan. Dan ga ik door naar de camera's. Nou, wat de camera's betreft, BGE heeft daar geen enkele moeite mee. En ja, wij vragen ons zelfs af van als je deze camera's nu plaatst, of niet zou plaatsen, een beetje verder in de toekomst. En met een aantal onbemande vliegtuigjes kun je dag en nacht volgen wat er hier in het centrum van Emmen gebeurt. Dus met die privacy komt dat ook wel goed op den duur. Of niet? Ja, dat is inderdaad van welke kant je het bekijkt. Maar vooralsnog vinden wij het plaatsen van camera's een bijdrage aan de veiligheid. Daar komt ook bij, als het gaat om veiligheid, van ja, richt je je dan op de objectieve cijfers? Doet Emmen het beter dan landelijk, dan is het goed. Of richt je je veel meer op de subjectieve veiligheid, de veiligheidsbeleving, met name ook in de wijken. Maar ja, dan kom ik weer op die deelterreinen die al uitgebreid aan bod geweest zijn. Wat betreft de motie van GroenLinks en de Wietpas. Dat is op zich inderdaad een heel sympathieke motie. En daar kunnen wij ook wel achter staan, gelet op de signaalfunctie die van de motie ook uitgaat. En dan met de opmerkingen van de heer Dijkgraaf over Utrecht en het experiment. En dan even met een knipoog naar de heer Dijkgraaf en ook naar de tuinbouw. Mocht het zo voorkomen dat in Utrecht allemaal geweldig goed gaat lopen en dat vindt landelijk navolging, in het Runderdal is er ruimte genoeg voor een landelijk gecontroleerde plantage. Tot zover, voorzitter.
Bedankt. Dan gaan we naar de beantwoording van burgemeester Bijl en van de heren Mengerink en Westerhof. Ik begin bij burgemeester Bijl.
Voorzitter, dank u wel. Dank in de richting van de commissie voor de toch wel brede ondersteuning van de nota op zich. Terecht de constatering dat het wel heel veel naast elkaar zet. Maar ik denk dat tegelijkertijd dan ook vreugde past dat veiligheid in zoveel beleidsterreinen niet weg te denken onderdeel is. Voordat je er erg in hebt, hebben we het zo'n beetje over het hele pakket aan werkzaamheden van het college. Dus ik zeg altijd, ik ga alleen maar over de veiligheid, maar ja, dan hebben ze misschien niet in de gaten dat we dan gewoon alle portefeuilles te pakken hebben. Nou ja, grapje. Dus dat is gewoon een constatering, maar dat brengt op sommige onderdelen ook wat bescheidenheid met zich mee wat mijn beantwoording betreft. En als iemand vraagt, zoals de heer Dijkgraaf, naar de stand van zaken rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin, dan zal ik dat inderdaad op een andere manier in uw richting laten komen, want dat heb ik even niet paraat, die stand van zaken. Maar goed. Nou, laten we maar even beginnen bij toch wat rollen die we wel goed moeten onderscheiden. Ik denk dat het om te beginnen goed is vast te stellen dat het niet alleen om repressie gaat, maar dat heel veel zaken te maken hebben met hoe voorkom je zaken. En dat we dan meestal het niet hebben over de politie, maar over ook zaken als welzijn, als gezondheidszorg. Dat je de openbare ruimte op een goede manier inricht. Dat soort zaken. En dat proberen we in ieder geval goed voor de geest te houden. Dus het is niet alleen maar de lange lat, zoals ik dat dan populair wel er eens zeg. Dat is het laatste middel. Maar je begint met een heleboel andere dingen. Dat proberen we ook in die veiligheidsnota naar voren te brengen. En op zich vond ik wel aardig de wat argeloze vraag van de brandweer. Daar zit ik ook te denken, raar is dat eigenlijk. Maar dat komt, dat is de wet van de remmende voorsprong. De brandweer die heeft zijn eigen beleidsnota, die hebt u ook allemaal vastgesteld. Die discussie over die uitdruk van 58 minuten, die kunt u zich nog wel herinneren. Daar hebben we ten aanzien van de brandweer een heleboel over vastgesteld. Ja, eigenlijk kun je dat hier aan vastkoppelen als bijlage, want dat hoort natuurlijk wel bij je veiligheidsbeleid. Maar ik vind het wel aardig dat we dat inderdaad anders even hebben opgeschreven en opgeslagen. Maar die neem ik gewoon mee voor de volgende keer. Wat denk ik ook heel goed is om te beseffen dat het inderdaad een kadernota is en dat het op de jaarlijkse vertaling neerkomt. Hè. Dus er komt inderdaad komende jaarplannen en die komt ook voor 2011. Die zullen we dan binnenkort met u gaan bespreken. Maar ik zeg er wel eerlijk bij dat ik dan alvast ook ga kijken van we hadden natuurlijk wel een idee wat we dit jaar wilden. Maar met de bezuinigingen in aantocht is het ook verstandig om een beetje wat te gaan faseren. Dat we misschien een deel dit jaar doen en een deel volgend jaar. Maar dat zullen we aan u voorleggen, wat de consequenties zullen zijn van bezuinigingen. Dan kijk ik ook toch even naar de heer Huttinga, die zegt we hebben toch onze afwegingen gemaakt. En hoe zal dat dan? Nou ja, op dat moment was wel helder dat tot en met 2011, dus voor dit jaar is het geld er wel, de middelen ook benoemd waren en beschikbaar waren voor de gemeente. Maar voor 2012 en 2013 waren in principe die middelen ook nog voor veiligheidsgelden voor gemeenten bestemd. Alleen het kabinet moet 18 miljard bezuinigen, dus die hebben ook hun huiswerk gedaan. En ja, iedereen levert zijn bijdrage. Die hebben gezegd, deze middelen, daar zetten we een streep door. Dat is voor ons wel zuur natuurlijk, maar goed, zo gaan die dingen. Dus daar moeten wij een antwoord op zien te formuleren. En natuurlijk zegt de minister, we hebben in het verleden al heel veel geld in dat gemeentefonds gestoken. Ja, dat hebben we natuurlijk ook gebruikt. Maar hij zegt, dat moet je als gemeente maar je best mee doen. Dat zeggen wij dan weer tegen verenigingen, die wij ook weer 2,5% kort en zo. Dus dat is gewoon de realiteit van dat je minder geld krijgt onder dit soort omstandigheden. Jammer, maar we hebben ermee te doen. Aan de andere kant zullen we natuurlijk via de VNG wel proberen in kaart te brengen wat de consequenties daarvan zijn. Want je kan niet zomaar even streep door 87 miljoen zetten en net doen alsof er niks gebeurt. Hè, en tegen de gemeente zeggen, doe je best maar.
De heer Runninga, ChristenUnie, een vraag.
Ja, voorzitter. U gaf, dacht ik ook aan, daar straks dat we er bij de kadernota nog een keer weer naar gaan kijken met het oog op de komende jaren. Maar is het dan niet zo, hè? Want we hebben toch vorig jaar november al vast vooringestoken op die 18 miljard. Of hebben we nog een buffer aangehouden om een beetje voorzichtig te zijn? Want dan zou ik me kunnen voorstellen van die veiligheidsgelden, dat is een pakket dat past landelijk binnen die 18 miljard. Dus er zal bij ons ook een verschuiving optreden ten aanzien van de velden waar wij op moeten korten. En als dan veiligheid een grote hap moet opleveren, dan zou ik me kunnen voorstellen dat via het gemeentefonds het wat meer meevalt. Of anderszins.
Meneer Bijl.
Ja, dat is afhankelijk hoe de keuzes uitvallen. Ik wijs maar bijvoorbeeld op de sociale werkvoorziening. Daar hadden wij ook rekening gehouden met een zekere korting. En ik heb al met veel enthousiasme die bel teruggebracht. Maar ik kan u melden dat inmiddels de kortingen niet meevallen voor de gemeente Emmen. Dus dat we weer meer geld kwijt zullen zijn door de extra kortingen die niet zijn voorzien. En je kan wel zeggen, macro delen wij dat hele bezuinigingspakket door 0,6%. Of tenminste, dat is gemiddeld de bijdrage van de gemeente Emmen. Maar je ziet dat op sommige onderdelen wij extra hard worden getroffen. En de vraag is, krijg je ook op andere terreinen voldoende compensatie? Nou, even ten aanzien van veiligheid kan ik niet meer en niet minder melden dan 7 ton minder vanaf 2012, zoals het nu lijkt. En dan moeten we met z'n allen een antwoord op zien te vinden. Dus we gaan of minder doen, of we gaan dingen verschuiven. En dat hoort dan bij de kadernota te worden afgewogen. Nou, ik zou geen eerlijk spel spelen naar de andere collegeleden als ik nu al u zou vragen om dat te compenseren. Zo gaan we dat niet binnen een college doen. Dus we komen er keurig mee terug op het moment dat ook de andere dingen helder zijn. Ten aanzien toch van de diverse zaken die genoemd zijn. Nou, ik denk dat wij wel degelijk een bepaalde prioriteitenstelling hebben. Maar niet alles valt direct onder de zeggenschap of de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als het bijvoorbeeld gaat om drugsoverlast. Ik probeer bewust naar buiten uit te dragen dat het gaat mij vooral om de leefbaarheid in de woonomgeving. En waar ik instrument heb als burgemeester, dat is in het sluiten van panden wanneer daar gedeeld wordt. Nou, volgens mij hebben we daar redelijk strak en consistent beleid in. Maar de handel in drugs is een strafbaar feit en dat valt onder de restrictie, onder de zeggenschap van het Openbaar Ministerie, de officier van justitie. De politie heeft twee bazen, die heeft de burgemeester voor openbare orde en veiligheid en de officier van justitie voor de strafrechtelijke kant. Dus wij moeten daarin ook ieder onze rol spelen. En natuurlijk in het wekelijks overleg komen ook de dingen aan de orde die te maken hebben met wat de heer Schoo ook even refereert. De inbraken die toch vaak drugs gerelateerd zijn, zeker als het om cashgeld gaat, durf ik wel te zeggen. Maar dat moet dan door de politie ook in samenspraak met justitie worden bekeken. En er is gewoon te veel aanbod van werk op dat terrein om het allemaal te kunnen handelen als politie, jammer genoeg. Maar daar worden keuzes in gemaakt. Maar nou, dat proberen we zo goed mogelijk af te stemmen. En u kunt ervan overtuigd zijn dat drugs, maar alcoholoverlast, dat zit er toch dichtbij, dat het echt nadrukkelijk onze aandacht heeft. En niet alleen de wat bekendere vormen zoals de wiethandel en de cocaïne, maar zeker ook de wat moderne zaken van GHB en ecstasy. En we bereiden ook een gerichte actie voor, ook richting scholen, om bij de jeugd toch aandacht te vragen voor de gevaren van GHB en zelf het maken van dat spul. Hè. Want je kan op internet kun je de recepten gewoon plukken om dat te maken. En de ingrediënten zijn gewoon te koop. Maar wat doe je dan en wat zijn de effecten? Dus daar zijn we echt wel over aan het nadenken. En daar gaan we ook concreet mee aan de slag. Om jeugd en ouders daar ook proberen bewust van te maken. Denk erom wat je doet. Als het gaat om de verschillende vragen die gesteld zijn. Ik loop er een aantal langs. Dan is er, om toch maar even bij de drugsproblematiek te blijven, gevraagd naar, is de gemeente Emmen ook van plan om net als Utrecht een wietkwekerij op te zetten? Dat is de gemeente Emmen niet van plan. Een wietkwekerij, dat is een criminele activiteit. U verwacht van mij niet dat ik criminele activiteiten opzet. Wat Utrecht bedacht heeft van die 5 plantjes per coöperatielid, dat is allemaal heel slim bedacht, maar die 5 plantjes die zijn niet meer geldig als vrijgestelde aantal voor particulieren. Dus het is gewoon criminele activiteit en dat gaan we niet doen. Uw analyse van verschillende van u van je moet eigenlijk kiezen voor volledig vrijgeven of volledig aanpakken. Nou, ik voorspel u, het zal uitmonden in volledig aanpakken. Volledig vrijgeven is in de wereld ondenkbaar, omdat we het enige land ter wereld zouden zijn. Dat gebeurt gewoon niet. En wat ons gaat nekken in het relatief liberale drugsbeleid van Nederland, dat is onze kwaliteit om goed te kunnen kweken. Dat doen we niet alleen met tomaten, paprika's en sla, maar ook de wiet is van een fantastische kwaliteit inmiddels. De TGA-waarde ligt 6 keer zo hoog als 15 jaar terug. En het is gewoon langzamerhand een harddruk aan het worden. En dat betekent dat in mijn beleving, ik zeg het hier maar openlijk, het een doodlopende weg aan het worden is. Het beleid wat Nederland jarenlang en ik denk in de grond terecht heeft gevoerd. Maar het zal heel lastig worden om dit nog in de toekomst echt staande te houden. Want we zien het gewoon gebeuren. Dat gaat niet goed. Dus als u mij vraagt, gaan wij kweken? Nee, wij gaan niet kweken. Wij gaan ook niet handelen. We handelen wel als het moet. maar dat is een andere handel. De wietpas, als u zegt we willen een signaal richting Den Haag geven, ik zal daar niet tegen zijn, maar een wietpas voer ik in als het landelijk verplicht wordt of als ik denk dat het nuttig is. En beide situaties zijn nog niet aan de orde wat mij betreft. Als het gaat om de alcohol, dan denk ik dat we daar een fors probleem te pakken hebben, bij jong en oud. Een van u heeft terecht gezegd, ja, het is maatschappelijk geaccepteerd, het gebruik van alcohol. Dat maakt het er niet makkelijker op, om dat in goede banen te leiden. Wat wij proberen als gemeenten in Drenthe is daar echt, ook richting jeugd, toch het besef bij te brengen van, weet wat je doet, weet wat de gevaren zijn. En 2014 is niet een begin van een beleid, maar dan moeten de eerste resultaten ook goed tastbaar zijn. Terecht dat de heer Van Dijk dat heeft opgemerkt. Dat zal nog lastig genoeg zijn. De horeca speelt daar natuurlijk een rol in, maar je kan net zo goed naar de supermarkten wijzen, want de kratten bier die zijn niet aan te slepen. En als je ziet wat er voor gevraagd wordt. Nou, van de week weer een folder gezien, een kratje Heineken voor 8,99. Dan denk ik, dat we doen er ook als maatschappij bijna niks aan om het probleem echt aan te pakken. En dat is, de heer Schelters, die was even eerlijk als het ging van over hoe los je een probleem op met het aanspreken van mensen. En als die daardoor bedreigd worden. Nou, van dit punt denk ik ook wel eens van hoe kunnen we dit weer eens een keer omdraaien. Dat alcoholverhaal toch een andere kant op gaat. Want het is wel zeker ook richting jeugd. Als je toch hoort, en de politie kan dus direct misschien ook iets van zeggen. 13, 14, 15-jarigen volstrekt laveloos in allerlei situaties terechtkomen. Dat is eigenlijk onverantwoord. U mag rustig weten dat ik de politie tegenwoordig vraag om mij ook te melden wanneer de jongelui uit horecagelegenheden komen met een gemeentelijke vergunning. Dat zal ook onderwerp zijn van gesprek met de uitbaters van die horecagelegenheden, hoe ze daarmee mee omgaan. En nogmaals, dan heb ik misschien maar een deel van het verhaal te pakken, maar als je niks doet, doe je niks. En dat vind ik ook niet acceptabel. Dan de zichtbaarheid van de politie. Ik denk dat aardig is dat ze daar zelf ook iets over zeggen. Wat door heel veel van u gestipt is, dat is de betrokkenheid van burgers. En daar refereer ik net ook al even aan. Want het is natuurlijk heel triest als mensen wat zeggen en die krijgen dan vervolgens dreigementen of andere dingen naar hun hoofd. Dat moet natuurlijk niet. Maar toch is het goed, en de heer Van Dijk wijst er ook op, dat je burgers toch probeert te betrekken en ook bedrijven bij het hele veiligheidsverhaal. Want met z'n allen kun je daar meer aan doen dan alleen de overheid. Want we hebben wel veel pretenties en veel ambities, maar we redden het niet alleen. Dan zegt hij en dan verwacht ik eigenlijk ook dat Burgernet ook meteen genoemd wordt en dat wordt niet genoemd. Hoe zit dat? Er wordt over Burgernet verschillend gedacht. We hebben dat ook in een bijeenkomst van het regionaal college, was een openbare bijeenkomst besproken. En er waren ook al collega's van mij, en die waren nog niet eens van de meest linkse soort, die daar toch wat bedenkingen bij hadden. Zoals het systeem nu ook werkt in andere gemeenten, je staat in een register. Als je meedoet aan een Burgernet, en dat is op zich ook voor mensen op te vragen, en dan kom je weer op hetzelfde verhaal. Stel dat je iemand hebt geholpen om op te sporen, blijft jouw naam dan buiten de verbalen? Dat zijn dingen die mensen vragen van in kleine dorpsgemeenschappen. Zit niet iedereen erop te wachten dat hij als een soort van verklikker bekend staat. Want zo werd er letterlijk over gesproken, om er even wat kanttekeningen erbij te zetten. Nou, wat wij inmiddels aan het doen zijn, dat is om te kijken, kunnen wij dat fenomeen Burgernet misschien ook een wat bredere invulling geven. Dat is onderwerp van gesprek ook binnen de veiligheidsregio, samen met het regionaal college. Kunnen we misschien als gemeente bepaalde dingen koppelen aan het burgernet. Dat je er een wat, nou ja, een wat bredere invulling aan geeft. We kijken ook nog naar de kosten daarvan. Hoe zit dat? Inmiddels zijn er wel twee gemeenten al bereid gevonden om het in te voeren. Dat zijn de twee buurgemeenten van ons. Dus wat dat betreft zitten we in een goede hoek. Maar de belofte staat nog van de presentatie. Wat we dus aan het doen zijn in Drents Verband is om het zodanig voor te bereiden dat we ook naar de gemeente toe het, ja, zo'n compleet plan kunnen brengen van, en als we het nou zo brengen en dan meer als een soort van noordbenet, om het maar op zijn Drents te vertalen, wat ook ingezet kan worden als bijvoorbeeld, nou ja, kleine kinderen vermist worden of ja, iemand die uit een ouder iemand die uit een verzorgingshuis even ontsnapt is, laat ik maar zeggen, die misschien zelf de weg niet meer terug weet. Ja, gewoon hele menselijke dingen. Maar daar kun je ook heel anders ook inzetten. Nou, daar wordt naar gekeken van hoe kunnen we dat oppakken. Voorzitter, ik realiseer me dat ik lang aan het woord ben. Cijfers.
Belangrijk onderwerp dus.
Focus op cijfers. Dat was nodig omdat we in het kader van het grote stedenbeleid geld kregen. Als we bepaalde resultaten boekten of konden laten zien dat we ermee bezig waren. Dus het gaat cijfers. Dat is op zich wel, als het absolute cijfers zijn. En de politie kan denk ik iets zeggen over aantallen fietsendiefstallen, hoe zich dat beweegt. Maar het gevoel dat je met z'n allen bezig bent aan veiligheid in de wijken en dorpen en dat mensen dat ook zien, nou, dat is wel belangrijk. Waarbij we ons moeten realiseren dat het eerste jaar dat je iets doet, wordt dat erg op prijs gesteld. Het tweede jaar, oh ja, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Het derde jaar is gewoon. En het vierde jaar zeggen ze, waarom doen ze niet meer? Dat zijn de zogenaamde satisfiers of dissatisfiers, ook binnen, ja, dus trends. Maar dat mensen wennen aan dingen die je doet en je moet er steeds weer een tandje extra bij zetten om de cijfers de goede kant op te krijgen. Maar goed, denk toch dat je zonder cijfers zou ook zeggen van maak dat eens wat meer inzichtelijk en hoe zit dat nou? Nou, het gaat niet alleen om de cijfers, maar het helpt wel een beetje om daar een beeld bij te krijgen. Als het gaat om camera inzet, nou, de heer Dijkgraaf zegt ja, is geen oplossing. Nee, dat is ook geen oplossing. Het is een aanvullende maatregel. En ik ben blij dat u zegt, ik heb liever meer agenten die dingen in de gaten kunnen houden. Nou, het is een wat intelligentere oplossing en in ieder geval goedkoper die camera's dan alleen agent op de hoek van de HEMA te zetten dag en nacht. Want in wezen zie ik geen principieel verschil. Want als die agenten precies kunnen terugvertellen wat ze gezien hebben, dan heb je dezelfde beelden als van camera's. Maar het spreekt voor zich dat het uitlezen van die beelden, dat het op een zorgvuldige manier gebeurt. Dat we alleen dingen bekijken die nodig zijn. Dat we echt niet dag en nacht naar die beelden zitten te kijken, naar winkelend publiek. Want dat is onze interesse niet, alleen als er echt wat gebeurd is. Ja, als het gaat om zaken als verkeersveiligheid, daar ben ik wat terughoudend in om daar veel van te zeggen. Want ik denk dat een aantal zaken ook nog wel terug zullen komen bij het jaarplan. En dan zal ik ook proberen om dat wat specifieker wellicht met portefeuillehouders ook op te leuken voor u. Want dat is dan denk ik belangrijker dat u daar ook concreet over kan spreken. Wat misschien nog wel een punt is, dat is het fenomeen digitale veiligheid. Ik schreef meteen phishing op, hè. Dat is dat gedoe met die creditcards. Nou ja, dat is een landelijk fenomeen. Ga er maar vanuit dat, hoewel dat niet direct de openbare orde en veiligheid is, dat het wel de aandacht heeft ook hier in Emmen. Want het is gewoon een landelijk gegeven. Maar daar moeten we toch een beetje voorzichtig in zijn in het kiezen van onze prioriteiten en acties. Want dat ligt toch meer bij het Openbaar Ministerie. Wat de heer Scho aanvoert, wat bij hem in Nieuw-Dordrecht nu kennelijk aan de hand is. Ik heb me daarover voor de vergadering inderdaad geïnformeerd. Nou, dat zullen we oppakken, want als dat soort dingen in bepaalde buurten gebeuren, en dat zie je vaker, dat geeft ook enorm onrust en dat reken ik mij wel aan om die maatschappelijke gevolgen om daar wat mee te doen. Dus dat zullen we in het politieoverleg zullen dat meenemen. En als het gaat om mobiele camera's, dan wijs ik u erop dat u alleen door mij voorgelegd krijgt de camera's waarvan ik zeg dat het moet gebeuren. Maar dat de officier van justitie ook nog de bevoegdheid heeft om camera's neer te zetten. En die melden we niet. U kunt raden waarom. Die zijn redelijk mobiel, die dingen. Dan over camera's gesproken ben ik nog enigszins gekapitteld. Ik heb al toegezegd over camera's die in 2008 zijn gezet. Dat zijn die dingen bij de op- en afritten van de A37. Die zijn niet onder mijn verantwoordelijkheid, maar ook het Openbaar Ministerie neergezet. Ook ik vraag elke maand aan de politie, kunnen we daar binnenkort nog wat van verwachten, een evaluatie. Dus misschien word ik zo direct ook nog verblijd met een opmerking daarover. Als het gaat om de jeugdproblematiek, de multiproblemgezinnen, de ex-gedetineerden, dat zijn allemaal dingen die toch redelijk veel bij het veiligheidshuis terechtkomen. Het aardige is, we hadden vorige week een gesprek met de nieuwe ketenmanager die dat ook in Groningen doet. Het accent in Groningen ligt veel meer op het veiligheidshuis in relatie tot bijzondere politieinzet. Terwijl in Drenthe wij veel meer het veiligheidshuis op de sociale kant inzetten. Er gebeurt wel degelijk wat met de ex-gedetineerden, met de huisvesting daarvan. We praten ook over opvang van als dat aan de orde is, ex-TBS'ers. Daar hebt u een brief van ontvangen van mij. Dat we ook in die pilot meedoen. En dat zijn dan mensen die normaal gewoon terugkeren in de Drentse samenleving. En het gaat niet om oud-Rotterdammers, hoewel ik daar ook op zich niks tegen heb. Maar dat gebeurde voorheen zonder dat we het wisten. En dat gaat in de toekomst gebeuren met de wetenschap en mogelijk met extra waarborgen omkleed voor zover je dat allemaal kunt regelen. Dus er zit wel degelijk ontwikkeling in. Wat wel een punt is bij de ontwikkeling van het Veiligheidshuis, dat het Openbaar Ministerie dat op dit moment trekt en dat dat dit jaar waarschijnlijk voor het laatst is. En dat dus ook de middelen daarvoor naar de gemeenten gaan. En we weten niet of het naar alle gemeenten gaat, of het naar de GSB-gemeente gaat, of naar de 10 gemeenten waar de regioburgemeesters van de nieuwe politieorganisatie zit. Dus simpelweg kan het zijn dat het naar Groningen gaat voor het hele noorden, of het gaat naar alle gemeenten voor een klein beetje, of het gaat voor het Drentse geld naar Emmen. Ook dat is een kwestie van afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Ik vind wel dat het Veiligheidshuis zich inmiddels zo heeft bewezen. En we doen er zelf ook behoorlijk wat inzet voor, ook vanuit middelen van sociale zaken onder andere. Dat we er onverstandig aan doen, omdat ook als er geen geld voor zou komen vanuit het Rijk, dat we dat helemaal stop zouden zetten. Maar dan moeten we wel met elkaar aan de praat van hoe we dat dan met de middelen die we er nu ook zelf inzetten, kunnen laten doorgaan. Maar ik ben heel positief over de effecten en voordat je het weet, als iemand een probleem heeft of een gezin, heb je zo 10 hulpverleners daar rondlopen. En het veiligheidshuis is een heel goed middel om in ieder geval, als die hulpverleners allemaal nodig zijn, om die met elkaar in contact te brengen. En of dat wel of niet via een verwijsindex gebeurt, maar er wordt in de praktijk toch wel redelijk slim steeds meer in casusoverleg samengewerkt. En dat veiligheidshuis is daar een heel essentieel onderdeel in. Dus dat zou ik wel graag willen behouden als middel, als instrument. Ik heb misschien niet alles beantwoord, voorzitter. Ik heb wel een heleboel proberen wat samen te brengen. Maar ik zou het wel op prijs stellen als de politie ook de dingen die ze gewoon wil zeggen naar aanleiding van de vragen en opmerkingen kan zeggen. En als die over de wietpas een ander idee heeft, dan zijn ze natuurlijk vrij om daar wat van te vinden, want dan kunnen ze zeggen, dan doen we dat namens onze andere baasofficier van justitie. Maar dus ik geef graag de inmengering.
Ik geef aan mevrouw Regoer het woord, maar in ieder geval met een vraag.
De kerncentrale.
Ja.
U wist hem al.
In een veiligheidsdag op verslag, een keer per jaar.
Ik kom nog een tweede termijn. Mochten er meer vragen vergeten zijn, dan kunnen die straks weer meegenomen worden. Kerncentrale wordt in ieder geval
beantwoord. Ja, voorzitter, ik heb op de achterkant van het briefje waarop de informatie van de kerncentrale staat, had ik al mijn aantekeningen, dus vandaar dat ik het vergeten ben. We hebben bij de veiligheidsregio Twente uiteraard geïnformeerd hoe de stand van zaken is. Want iedereen informeert op dit moment even hoe het zit met de dichtstbijzijnde kerncentrale. En die is dus van Lingen. Duitsland heeft 7 kerncentrales voor 3 maanden stilgelegd. Dat zijn de kerncentrales van voor 1980. Daartoe behoort niet de kerncentrale in Lingen, want die dateert van 1988. En er wordt gewerkt aan een update van het rampenplan van die kerncentrale. En die wordt begin 2012 geactualiseerd. Nou, dus daar heeft de laatste stand van zaken. Dank u wel.
Ga ik naar de heer Mengering.
Mag ik lossen over de wietpas, begrijp ik? Als het over de wietpas gaat, dan en we zouden er als politie naar moeten kijken, dan zijn we nog niet zover dat wij staan te juichen om de invoering van een wietpas. Omdat wij nog niet helder hebben wat dat gaat betekenen in de handhaving en ook absoluut nog niet helder hebben wat dat gaat betekenen in de verplaatsingen van de handel en de criminaliteit. Dus, het hangt een beetje tussen het gevoel van de onderwijzer en de politieman. Maar wij staan nog niet te juichen. Dan hebben we wat vragen gekregen die gingen over zichtbaarheid, wijkagenten en wijkteams. We zijn bezig om het district Zuidoost te herinrichten om de grenzen van onze eenheden te laten samenvallen met gemeentegrenzen. Dat doen we om tot een betere afstemming te komen met de andere hulpverleners die vaak op gemeentelijke schaal zijn georganiseerd. En een onderdeel wat daarin zit is ook dat wij wijkagenten aan wijkteams gaan koppelen. Dus dat betekent dat een wijkagent een back-office krijgt in het blauw. Die met die wijkagent samen voor een deel van ook de gemeente Emmen, die we geloof ik in 4 of in 5 stukken opdelen. Waar wijkagenten gekoppeld worden aan politiemensen in blauw om daar veel meer de zichtbaarheid en de bekendheid met dat gebied te organiseren. Bovendien kijken wij ook in het nieuwe concept naar wat aangehaald werd door ik dacht mevrouw van de Partij van de Arbeid, het front office, back office concept, het FOBO zoals het bij ons heet. Waarbij we kijken of we de politiemensen kunnen laten bijstaan door mensen die in het bureau zitten en die vrij snel administratieve en informatieklussen voor hun kunnen doen. Dus dat zou, ook daar zijn we in Drenthe mee bezig om dat te onderzoeken, hoe dat er voor ons uit zou moeten gaan zien. Ik ben blij met uw reacties op Burgernet. Dat zal ik dan wel vanuit de Openbaar Ministeriepet zeggen. Maar wij denken wel dat dat van toegevoegde waarde zou zijn voor ons. Dan heb ik nog staande camera's op de A37... die staan er onder regie van het Openbaar Ministerie. Dus we zijn bezig een evaluatie te schrijven. Ik heb een ruwe versie hiervan liggen. Maar ik wil hem eerst nog even met het Openbaar Ministerie bespreken voordat ik dat hier met u deel. Maar die kunt u tegemoet zien. Misschien dat mijn collega iets kan zeggen over de camera's in het centrum en de overlast dak- en thuislozen.
U gaan.
Ja, dank u wel. Ja, over de dak- en thuislozen, daar is al iets eerder over gezegd, ook door mij, hè, ook in de pers. We hebben inderdaad een toename van daklozen, thuislozen. En we hadden ook een voorziening daarvoor, het inloophuis, wat ook in aanvang zeer succesvol was. Maar wat ik in de krant schreef, dat zal ik ook hier herhalen. We hebben toch wel enige overlast en ernstige mate van een 7-tal daklozen. En dat is dan voor ons behoorlijk veel werk. Doordat we gewoon dagelijks daar zo'n beetje mee bezig zijn. 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. Dat zijn mensen die dus nog niet allemaal in een veelplegerstraject zitten. Die we dus nog niet langdurig ergens achter de deur kunnen brengen. Maar wel mensen die dus eigenlijk in de nachtopvang in de Breehof zodanig vervelend zijn geweest dat ze daar een toegangsverbod hebben gekregen. Dat ook aan het Berdienplein inmiddels al een aantal een lokaal verbod hebben gekregen dat ze daar ook niet meer welkom zijn. Ja, en dat brengt toch dat ze dus bij slecht weer en wat alcoholgebruik in combinatie sommige hoog met drugsgebruik, ja, onze enig werk bezorgen. Dat zijn toch wel...
De heer Schoof, een aanvullende vraag.
Ja, maar waar het mij ook om gaat is het feit dat u als, u bent, ja, laat maar zeggen, de eerste, de beste die natuurlijk op de straat die tegenkomt. Dus kennen u die mensen nou kwijt? Want ik heb dus goed verbinding met mensen die dus met die dak- en thuislozen bezig zijn. En het grootste probleem van hen is dat als die komen natuurlijk niet zo, 's middags om 5 uur. Die komen pas om 10:30, 11 uur bij iemand op de stoep. En dan moeten ze ondergebracht worden. Nou, dan wordt er met de contact opgenomen met de politie. Nou, sommigen zeggen, ja, los het zelf maar op. Anderen zeggen, nou, kom, we komen wel even langs. Maar kunt u die mensen kwijt? Want dat is nou net het feit, die mensen moeten ergens naartoe. En dan praat ik dus niet over die mensen waar u het net over had. Maar dan praat ik dus over moeder en kinderen. En dat soort zaken. En dat kunt u die kwijt? Want wij gaan dan ook naar de Breehof. En we gaan ook zeggen, van, maar daar is dan geen plaats. En hoe zit die problematiek bij u? U bent een oog en oor op de straat. Dus u moet dat volgens mij veel vaker tegenkomen.
Ja, dat komt inderdaad voor. Maar dat is niet alleen aan ingezetenen van hier. Maar er zijn ook mensen van elders. En wij hebben er ook al een eerder verband hebben daar over gehad. Hoe we dat anders zou kunnen oplossen. Maar voor ons is het veelal gewoon taxiwerk richting Ter Apel. Als het gaat om asielzoekers die hier op het station gaan stranden. Omdat dat in de avonduren ongeveer tot 10 uur nog mogelijk is om in Ter Apel te komen. Maar die treffen wij gewoon op straat aan, dat gebeurt. Ja. Ten aanzien van ingezetenen hier ligt het iets anders. Wij hebben ook te maken dat we dus niet onbeperkt ruimte hebben voor mensen die dus verkiezen om op straat te gaan leven. En op enig moment denken van ja, nu ga ik ergens aanbellen en de politie die heeft misschien een oplossing. Nou, dat is dus niet aan de hand. Dat kunnen wij ook niet.
De heer Schol.
Ja, dat is wat u nu zegt, dat is nou de problematiek. Kijk, de gemeenteraad van Ter Apel, die heeft aangenomen. Die asielzoekers, dat is een apart chapiter in dit geheel. Maar die kunnen daar niet terecht, omdat de gemeenteraad heeft gezegd, wij mogen ze daar niet op straat neerzetten. Dus maar de gemeente Emmen heeft niet zo'n verbod. Dus dan komen die mensen worden hier naartoe gebracht. Hè, met busjes en allerlei zaken. En dat is het grootste probleem. Maar dat is niet het enige probleem. Het is ook een probleem van de dak- en thuislozen die dus 's nachts niet kunnen overnachten voor 1 of 2 nachten. En dan refereer ik even naar de gemeente Assen. Waar ze van 8 plaatsen uitgebreid zijn naar 12 plaatsen. Waar de politie ook die mensen eventjes af kan geven. Maar die mogelijkheid hebt u hier niet. Want ik weet niet of u altijd bij de Breehof terecht kan.
Tot slot de heer Westerhof.
Ja,
voor dit debatje even.
Ja, dank u wel. Ja, we hebben inderdaad wel verschillen hier in Drenthe. Maar het zal nooit genoeg zijn. We hebben inderdaad in Assen collega's die bij het huis van Badje of noem maar een andere locatie mensen kwijt kunnen. Maar ook daar liggen grenzen.
Voorzitter, misschien toch goed te melden dat bij de Breehof er een aantal bedden noodopvang is. Maar je moet je wel houden aan de regels. En als mensen zich volstrekt ontoelaatbaar gedragen, ja, dan houdt het daar ook op. Als het gaat om asielzoekers, dat is weer een heel ander verhaal. Maar het lijkt mij dat de gemeente Vlagtwedde moeilijk kan verbieden dat iemand op straat loopt. Dat lijkt mij wel heel sterk. Dus ik denk dat er iets anders aan de hand is. Wij zijn wel alert erop dat de opvang die hier bedoeld is voor de reguliere dak- en thuislozen, dat het niet als een soort van opvang voor asielzoekers gaat gebeuren. Want dat is niet de bedoeling.
De heer Westerhof, u heeft nog meer vragen te beantwoorden.
Ja, nou, er zijn ook een aantal vragen gesteld over het cameratoezicht. Ja, ik heb daar een beetje mee geschreven, maar ik zal proberen een reactie te geven. En anders komt de vraag wel even opnieuw langs als ik daar even aan voorbij ga. Kijk, dat cameratoezicht, dat zien wij echt in een samenstel van een aantal maatregelen. Wij zien de integraliteit in de aanpak wat er plaatsvindt in het uitgaansleven, de overlastplegers, de drugs. Daar zien wij dat als een ondersteunend middel in. Wij hebben ook al eens even verkenning gedaan in een naburige stad, Groningen.
En daar een van de eerste woorden zei, wat ze zeiden van, weet u wel dat een camera meer ziet als een menselijk oog? Nou, dat was me vrij snel duidelijk. En ik maak wel eens plaatjes en dan komen er dingen op dat ik eigenlijk niet op had willen hebben. Maar als we kijken naar de integrale aanpak, dan doel ik erop dat wij dus in het uitgaansleven, in het kwaliteitsmeter veilig uitgaan, waar wij hebben met de horecaondernemers, wat wij afspreken met de portiers, wat er aan camerabeelden binnen worden gemaakt en wat wij ook graag willen hebben. Ten aanzien van de handhaving, eventuele opsporing, dat deze camera's een verlengde zijn in het publieke domein. We hebben het over een integrale aanpak en daar past dat wat ons betreft heel goed bij dat wij dus een ondersteunend middel krijgen om naar de officier aan te geven. Dit is wat de camera heeft geregistreerd. En hiervan, deze feiten zijn aangifte gedaan en de beelden die ondersteunen of tonen aan wat er aan de hand is. En dat staat dan los van wat de verdachte eventueel zou willen verklaren. Wij in ons overleg ook over de veiligheid op de stadsvloer met onze ketenpartners. En daar noem ik dan onder andere weer die horecaondernemers, de winkeliers, beveiliging, portiers, toezichthouders van de gemeente, ook handhavers. Dan hebben wij het erover dat wat ons de laatste tijd is overkomen. Hè, aan overvallen, ernstige mishandelingen, gewoon buitensporig geweld, vernielingen in het publieke domein, drugsgebruik. En dan heb je het er ook over van hoe zullen we nog meer de pakkans kunnen vergroten. En dan kom je ook in discussie met elkaar van welke middelen hebben we nog niet benut. En dan komt ook de discussie over van wij hebben in onze zaken en bedrijven hebben wij een aantal maatregelen. En die zijn zeer effectief. En dat zal misschien de camera in het publieke domein ook een bijdrage zijn. Wij beseffen ons ook dat wij niet alles zien. Wij hebben ook in Groningen ervaren dat daar camera's de stadvloer afspieden op bepaalde dagen. Ze draaien daar wel 7 dagen per week. Maar actief uitgekeken worden ze 3 dagen. Ze hebben trouwens volgens mij een raadsvoorstel om naar 4 dagen te gaan. Daar ben ik niet helemaal zeker van, maar dat is wat ik daar hoorde op het bureau. En daar hebben ze gewoon eens een periode nagekeken en dan zagen ze inderdaad dat om de politie heen, die daar gewoon handhavend op straat bezig is, dat de camera toch wel iets meer registreert als de agent of de toevallige passant. Met andere woorden, er zijn nog meer misdrijven eigenlijk waarneembaar dan dat wij weten door die camera's. Wij hebben het hier over een situatie in de stadsvloer wat vrij compact is. Wij hebben hier ook een goed ketenpartnerschap waar we frequent overleg mee hebben. Ook de gemeente die schuift daar bij aan periodiek. En daar komt er eigenlijk ook op neer dat wij eigenlijk wel van mening zijn. De incidenten hebben daartoe ook een aanleiding gegeven. Ik noem die roofovervallen. Het zal niet ontgaan zijn dat we al hier een schietpartij op de stadsvloer hebben gehad. Dat we dus roofovervallen op de stadsvloer hebben gehad. En dat wij zeggen, onze gezagspositie die gaan we wat herstellen. We gaan er toch even wat strakker op zitten. We gaan het erover hebben om, hoe zeggen ze dat hier in Drenthe? We gaan de code op. We zijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En wij zien daarin ook dat wij dus daar niet alleen in staan. En dat is ook een mooie gedachte natuurlijk. Hè? Je hebt ketenpartnerschap, maar het gaat vooral om de uitvoering. Daar hoor ik hier ook een paar keer langskomen. Hè? Het is mooi dat je plannen hebt, maar laat er ook zien in de uitvoering. Nou, daar hebben we dan ook een aantal dingen hebben daarover afgesproken. Hè? Dat wij gewoon heel zichtbaar aanwezig willen wezen op de stadvloer met een horeca- of evenemententeam. Dat we daar ook de samenwerking zoeken met de horecabedrijven, dat we daar de portiers bij betrekken, dat we ook de beveiligingsmaatschappijen daarbij betrekken. En dat maakt dat we dus in die samenwerking daar wat effectiever willen zijn. En dat ook de pakkans en de handhaving daadwerkelijk gewoon gestand wordt gedaan. Het helpt ons natuurlijk ook dat het cellencomplex hier inmiddels weer open is, hier in Emmen, in de weekenden. Dat we ze ook snel kwijt kunnen. Hè, dat we weer over kunnen gaan tot de volgende zaak. En dan zondags afhoren. Maar dat we dus daarin de middelen zeker voor gaan gebruiken. Wij hebben ook in ons overleg, ons veiligheidsoverleg, of geef het maar een andere naam aan, of kwaliteitsmeter veilig uitgaan, hebben wij niet alleen naar het uitgangsleven te kijken, maar we hebben het ook te maken met gewoon dingen wat er dagelijks gebeurt. We hebben hier ernstige incidenten gehad op de stadsvloer, juwelier overvallen, vuurwapens in een cafetaria. Dan denken wij, ja, ook achteraf, gewoon in de dagsituatie, is het een welkome aanvulling als wij die beelden terug kunnen kijken en daar werkelijk die lui in de nek kunnen pakken. We hebben qua overvallen hebben wij hier te maken met een stijgende trend, helaas. Maar ik moet zeggen, we lossen de laatste tijd ook verdomd veel op. En dat is ook een mooie bijkomstigheid. Ik had dat woord eigenlijk
die,
moeten zeggen.
Westen, begrepen. Van, ja, ik word gecorrigeerd. Westen,
ja, worden, ik voelde hem al aankomen. Ja.
Ja, er was geen onderscheid gemaakt.
Nee, sorry, excuses. Maar ja, dat zijn wel de punten die er voor ons toe doen. Dat wij ook zeggen van, ja, wij zijn eigenlijk toch wel wat extra nodig. En nogmaals, we gaan niet bezuinigen op agenten. We gaan echt niet zeggen, we trekken ons terug, want de camera's die zien toch meer als een menselijk oog. Nee, dat is absoluut niet aan de orde. We hebben het heel goed, wat dat betreft, hier afgesproken met elkaar. En ook naar onze partners toe. Het zal niet leiden dat wij zeggen, wij trekken ons terug naar het bureau en iemand anders gaat het werk doen. Nee, niet. Dat even als eerste reactie.
Oké, okay, bedankt. Gaan we naar de tweede termijn. En ik zeg altijd, het is niet verplicht de tweede termijn in te vullen. Ik begin nu andersom, de heer Doostra. Dat gaat al heel mooi. Dan ga ik, ik zal andersom beginnen, dan ga ik naar de ChristenUnie. Nee, sorry, de Drentse Ouderenpartij. De heer Schol.
Ja, het verhaal was in ieder geval duidelijk. Bedankt daarvoor. En ja, als je een beetje opleiding gaat op een splitje of marechaussee, dan hebben die woorden wel eens een keer meegekregen volgens mij. Wat betreft wat de burgemeester zei in zaken de camera en die niet wou verklappen. Nou, die bedoel ik ook niet. Maar ik wou eigenlijk pleiten voor, we hebben ook wel eens een case hier gehad in Emmen Kompas. Al jaren terug. En daar werden ook op uw gezag camera's ingezet. En je zou eigenlijk 2 of 3 van die mobiele setten moeten hebben. Om daar in te zetten. Waar, als je over roofovervallen praat of over plaatsen waar extreem veel aan de hand is. Dat je daar even een tijdelijke een week of 3, 4 bij spreken camera's in kan zetten. Daar pleit ik eigenlijk voor. Omdat je dus dan wat mobieler kan. En ik begrijp het midden hier in het centrum. Daar ben ik ook voor. Heb ik nog niet gezegd. Maar daar ben ik ook glad voor om dat goed te doen. Maar om je wat mobieler te maken, Emmen is groter. We hebben Emmerhout en Emmermeer, Bagheres, waar dus wel wat aan de hand is. Daar heb je toch meer. En u hebt net al zelf verklaard dat die ogen toch beter en breder zijn als alleen maar de politieogen. Dus ik zou er toch voor pleiten om daar eens goed naar te kijken. En voor de rest bedankt voor de antwoorden.
Bedankt, de heer Ruttinga van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter.
Ga ik naar de VVD, de heer. Ook niet. D66. Ook niet. CDA. De heer Van Dijken.
Nogmaals, even over Burgernet nogmaals. We zijn natuurlijk blij dat u aangeeft dat er voorbereidingen worden getroffen die we eventueel straks terug kunnen zien. Tegelijkertijd zegt u ook dat er schroom is bij burgers om zich daarvoor aan te melden. Ervaringen leren van andere gemeentes dat zo'n 4-5% van inwoners van gemeenten toch vrijwillig zich aanmelden. En dat zou voor Emmen zeg maar betekenen dat er ongeveer 5000 man zich zouden kunnen aanmelden. Mijn vraag, en dat is wat ik niet weet. U zegt van die schroom zou erin kunnen bestaan omdat de angst bestaat dat hun naam zeg maar uiteindelijk in het proces verbaal naar boven komt drijven. Maar het is toch zo dat juist het strafbaar feit, geregistreerd door camera's, dat hetgeen is waar naar verwezen wordt. Dus worden die mensen daadwerkelijk in een proces verbaal genoemd? Dat weet ik dus niet. Vraag me af. Dat was
het. Ga ik naar Wakker Emmen, de heer Lindeman.
Ja, dank u voorzitter. De beantwoording was duidelijk, daar heb ik ook geen vragen meer over. Ik heb nog één klein textueel puntje. Volgens mij staat er een fout in de tekst op bladzijde 10. Bij punt 2.10.2 De regel die begint met, even zien hoor, ook de uitkomsten van de periodiek te houden integrale veiligheidsmonitor. Die regel die loopt volgens mij niet door zoals die door zou moeten lopen. Ze zijn wel oké. Maar dat is het enige wat ik op dit moment op te merken heb.
Arbeid mevrouw Regoer. En bedankt de heer Lindeman. Hè.
Dank u wel voorzitter. De PvdA-fractie heeft gevraagd of het uitlezen van de camerabeelden zou kunnen door de politie georganiseerd worden. Ik heb geen antwoord daarop gehoord. We hebben ook vragen gesteld over extra verlichting bij de GEMA en mobiele toiletten in het centrum. Omdat wij vinden dat eigenlijk richting uitgangs, richting publiek niet terecht is om bekeuringen uit te delen voor iets wat gedaan door de noodzaak wordt. En nog antwoord wat verloedering betreft. Oh ja, en was nog een vraag of wij zouden kunnen een keer per jaar een veiligheidsrapportage opstellen. Dank u wel.
Bedankt. Ga ik naar Lef, de heer Lutscher.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk niet zoveel dingen meer. Ik had nog wel twee dingen ingebracht waar het gaat om zaken die wat dichter bij huis liggen. En ik zou de burgemeester wel, gaat natuurlijk niet over alle portefeuilles. Maar we hebben het voorbeeld aangehaald waar het gaat om grijs en groen. Om dat via de city marketing, de warme city marketing, aandacht te geven. En waar het gaat om hoge irritatiegrenzen bij de bevolking. Als we kijken naar een hondenpoep en een straatrommel. Om dat vooral in overleg met de EOP's te doen. Om die erbij te betrekken. Om veel meer in te zoomen op de lokale situatie. En daarbij ook de problemen op te lossen. De derde punt is, nou, het is al iets gezegd over Burgnet. We zijn wel tevreden met het antwoord zowel van de politie als van de burgemeester. Wat de burgemeester aangaf ligt veel meer ook in de denklijn die wij ooit voorgesteld hebben. Om ook waar het gaat om, we kennen de voorbeelden uit een gemeente als Veendam. Als demente bejaarden toch een pand verlaten om die spoedig op te sporen. En tegelijkertijd vormt dit natuurlijk ook de oren en ogen van de politie. Dus in die zin, als je praat over eigen verantwoordelijkheid van de burger, is een burgernet een mooie uitkomst om daar invulling aan te geven. En ook als je speelt via de EOP's. En tenslotte misschien alleen een korte mededeling. We hebben vorig jaar als LEF een onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie in Emmerhout. We hebben toen als een nulmeter gezien vanwege de verplaatsing van het winkelcentrum. En we zullen dus volgende maand een tweede onderzoek doen en dan ook met cijfermateriaal naar buiten komen hoe de beleving is van de veiligheid in Emmerhout en al haar facetten.
Bedankt. Dan ga ik naar GroenLinks. Heer Dijkgraaf.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken, nou, doe mij deugd voor en natuurlijk klopt het ook als de burgemeester dat het niet alleen maar over repressie gaat, maar ook een hele hoop preventieve dingen. Dus dat hoeft ook geen enkel punt van discussie te zijn. Hetgeen wat u vertelde over het veiligheidshuis, misschien zou het een idee zijn om ergens een keer een presentatie of zoiets te doen. Want dat geeft veel meer inzicht van hoe de werkwijze van het veiligheidshuis is. Ook om zeg maar een beetje de neus in dezelfde richting te hebben. Dus die suggestie zou ik u willen doen. Dan vind ik het toch wel aardig over het cameratoezicht. Want ik hoorde de heer Westerhof zeggen, die had het over roofopval, hij had het over Groningen. Die heb ik net even zitten kijken. En er blijkt dus onderzoek gedaan, dat en ik lees het maar even voor, dat cameratoezicht in Groningen niet heeft geleid tot een afname van geweldscriminaliteit in het centrum. Nou, dat is toch wel heel wat anders dan hetgeen wat u zegt. Camera's die registreren, die doen niks aan preventie. En als je het hebt over preventie, en de burgemeester zei ook van ja, dan moet je mensen daar dag en nacht neerzetten. Volgens mij gaat het er helemaal niet over. Met mensen die er rondlopen op momenten dat je mag verwachten dat er iets zou kunnen gaan gebeuren, die kunnen daar een preventieve werking hebben. En volgens mij gaat het daar dus over. En camera's dragen daar niets aan toe, want ik heb het net al gezegd, worden de incidenten minder? En als je het hebt over kostenplaatjes, zou ik wel eens willen weten wat de relatie is tussen zeg maar inzet van mensen en kosten van camera's, want ik heb ook op een aantal plekken al gelezen dat camera's dus veel duurder zijn, zeker als je er steeds meer doet, dan de inzet van een aantal mensen die daartoe bevoegd zijn. Nou, de aantasting van de privacy, daar hoef ik niet weer te zeggen, want die mening blijf ik bij me houden. En de heer Schelder is misschien wel een aardig, die had het over die voetballer en nog iemand, maar volgens mij hebben we allemaal dat beeld nog van die wethouder en dat raadslid in Nijmegen. Dat was veelsprekender volgens mij, dus...
het fietshok, burgemeester.
De heer Wanders heeft een vraag aan u, de heer Dijkgraaf.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nu de heer Dijkgraaf, overigens denk ik dat zijn privacy op dit moment ook, in ieder geval voor anderen, zeer zichtbaar is als hij online is. Dus privacy is misschien wel niet zo'n issue. Maar wellicht staat er ook in het interview, in het onderzoek, ik ken het onderzoek niet, over het gaat over het gevoel van veiligheid van de mensen die aan het uitgaan zijn in Groningen. En wat dat heeft bijgedragen, want daar gaat het volgens mij ook over vanavond. Over het gevoel van veiligheid en niet alleen over het aantal incidenten, maar ook hoe mensen zich op straat voelen en beleven. Wellicht staat dat ook in het onderzoek en zou u dat misschien ook kunnen delen.
Een reactie van de heer Dijkgraaf of...
Ja, ik wil wel iets zeggen over dat zogenaamde veiligheidsgevoel. Het staat niet, wat ik nu heb gelezen, daar wordt niks over gezegd. Het gaat puur om het feit waarvoor die kamers worden geplaatst. En als ik moet lezen in de brief van de burgemeester dat het gaat over winkeldiefstal. Winkeldiefstal, drugshandel en vandalisme, uitgaansgeweld. Daar worden ze opgezet. Dan kan je ook nog de vraag stellen wat dan de relatie is met bijvoorbeeld zeg maar, dingen die ernstig genoeg zijn. Want daar hoeven we ook niet over te discussiëren als je het hebt over bijvoorbeeld roofovervallen. Maar naar de heer Wanders toe, u bagatelliseert een beetje zeg maar, de term privacy. Maar volgens mij is dat nog een van de pijlers van onze rechtsstaat waaronder wij kunnen leven zoals we dat doen. En je ziet wel een opschuiving naar dingen die we, althans in mijn optiek en die van GroenLinks... absoluut niet moeten willen. En nou, u moet mij dan maar eens vertellen of het veiligheidsgevoel van mensen groter is geworden door camera's of niet. Want daar zult u iets kunnen zeggen. Want een gevoel moet je ook kunnen concretiseren. Anders is het alleen maar een gevoel en dan kunnen we er absoluut helemaal niets mee.
De heer Wanders.
Dank u wel, voorzitter. Nee, ik wil het privacy niet bagatelliseren, maar ik wil het argument privacy ook niet... te pas en te onpas willen gebruiken om cameratoezicht tegen te gaan. Want tegen de tijd dat u in het centrum bent en al voor u daar op het terras zit en u heeft getankt onderweg en u heeft geld gehaald en heeft u al zoveel camera's bent u gepasseerd en is er al zo vaak vastgelegd waar u bent, ook met uw USB-dongel en uw mobiele telefoon, dat het simpele feit dat daar een camera is en omwille van privacy wellicht dat het argument is om die camera daar niet neer te hangen, terwijl op die zaterdagavond dat wij met de politie op pad waren, daar de agenten op straat een aantal mensen zo van, een aantal zeg maar even bekende klanten tegenkwam. Maar ook een vermoeden hadden in sommige zaken. En daar kunnen ze dan niks mee. Terwijl als de camera er is, want ze lopen elders, je ze de volgende week of de week erop misschien wellicht niet op straat hebt, heeft dat wel gevolgen voor de veiligheid van andere mensen die zich daar wel gedragen en daar die avond wel op pad gaan.
De heer Dijkgraaf kan nog een reactie geven. De heer Roek wil ook nog een keer reageren. Eerst de heer Dijkgraaf, daarna de heer Roek.
Ja, ik vraag me nou eigenlijk af wat de heer Wanders nu precies wil zeggen. Want ik weet niet hoe lang die beelden, of ik heb het niet goed gelezen, bewaard zullen blijven. Maar dat doe je daarna waarschijnlijk dan ook niet zoveel mee. En met name als je het hebt over preventie en inzet van mensen om anderen aan te spreken. En zeker als ze hun klanten kennen, zoals u zegt. Volgens mij heeft dat veel meer invloed dan welke kamer dan ook. En als u dan een vergelijking maakt met mobieltjes en dongels en zo, daar kies ik zelf voor. Dus dat is mijn probleem. Maar ik kies niet voor om door camera's te worden opgenomen. Dat is een heel andere orde. Dus die dingen moeten we niet gaan vergelijken, want dan doen we het volgens mij niet juist.
De heer Wanders nog één keer en dan is dit debatje hier maar afgesloten, de heer Wanders.
Nou, volgens mij staat er ook in de brief en is er ook bij Bargemeer aan de orde geweest dat camera's ondersteunend kunnen zijn bij het opsporingsonderzoek. En dat betekent dus ook dat als je op zaterdagavond een incident hebt, dat je dat op zondag de camera of de beelden best kunt gebruiken en uitlezen. En op die manier het opsporingsonderzoek kunt versnellen. En daarmee wellicht op een ander moment een van je vaste klanten niet op straat hebt staan. En waardoor anderen wel veilig uit kunnen, want dat willen we in Emmen.
De heer Roek en daarna de heer Schol.
Eindelijk hebben we een commissievergadering waarin we tegen elkaar praten, dan tegenover het college. Die camera's die werken dus niet preventief, want binnen de kortste keren zijn mensen aan de gedachte gewend dat er een camera is en daar houden ze geen rekening mee. Ze worden dus gebruikt om achteraf, als er wat gebeurd is, te kunnen vinden wie het gedaan heeft. Dat is dus niet preventief. Het tweede wat ik zou willen zeggen is... wat zou ik zeggen? Ik ben even niet naar het college, zeker niet. Ik hou me het recht voor dat ik dadelijk nog eventjes terug zeg. Ik ben het even kwijt.
Ga ik eerst even naar de eerste school.
Voorzitter, ja. Maar ik was nog niet... Of meneer Schoon tegen mij iets wil, maar ik was nog niet helemaal klaar, hoor.
Nou, ik wou maar
wel... Maar
ik wou wel even wat zeggen tegen de heer Dijkgraaf. Als ik nou de discussie volg die ik nou een beetje in de commissie hier volg. Ik kan me nog een tijd herinneren dat de Partij van de Arbeid erg sceptisch was tegenover cameratoezicht. Dat is nog niet zo lang geleden. Ze zijn op bezoek geweest bij de politie en ze hebben toch de ervaring gezien dat het toch wel een toegevoegde waarde heeft. Ik zou u adviseren, ga ook een keer een nacht op pad met die politie. En laat u ook overtuigen, ik ben er al van overtuigd dat het een toegevoegde waarde is. Het vervangt geen mens, maar het heeft wel een toegevoegde waarde voor het functioneren van politieagenten en van toezichthouders. Dus ik wou daar toch voor pleiten om dan maar te laten overtuigen. En misschien dat we over een paar maanden u ook als voorstander van camera's hebben.
U kan straks reageren, maar de heer Roek, die weet nu weer wat hij wou zeggen. De heer Roek en daarna
nou,
de heer Dijkgraaf.
Ik hoorde het argument gebruiken dat het veiligheidsgevoel van de mensen zo daarmee gediend is. Ik zou dat zeer toejuichen als dat veiligheidsgevoel ergens op gebaseerd is. Alleen veiligheidsgevoel geven door een camera neer te zetten, dat slaat natuurlijk nergens op. Mensen moeten zich veilig voelen als ze veilig zijn.
Voorzitter.
De heer Wanders.
Volgens mij heb ik ook niet gezegd dat, zoals de woorden, zoals de heer Hoek net gebruikt, dat het veiligheidsgevoel daarmee zo enorm wordt gevuld. Ik heb gezegd dat het daaraan bijdraagt. En hetzelfde geldt nogmaals op die zaterdagavond. Als je elke zaterdag, als je hier zaterdagavond uitgaat en je hebt een aantal, laten we zeggen, vaste klanten waar de politie graag wel wil op ingrijpen. Daar heb ik die bewuste avond dat wij mee zijn gegaan ook wel heb gezien. Maar hun mogelijkheden zijn ook beperkt. Op enig moment gebeurt er iets, ze kunnen iemand opsporen. De mensen die de zaterdag daarop diezelfde figuur niet weer tegenkomen of op een of andere manier daar geen last van hebben, die gaan wel prettiger uit en die hebben er wel een beter gevoel bij. En volgens mij gaat het ook daarom. Het grote gros van de mensen wil hier namelijk gewoon prettig uitgaan in het MB-centrum.
De heer Dijkgraaf gaat zijn verhaal afmaken.
Voorzitter, en volgens mij gaat het gros van de mensen hier zeer prettig uit te nemen, dus volgens mij is dat de discussie. Maar het gaat erom. En dan, het gaat om feitelijkheden dan. Het gaat erom of je een soort veiligheidsgevoel wil creëren of dat je de veiligheid verbetert. En daar is van de vraag of camera's daartoe toe bijdragen. Ik denk dat we inderdaad dan nog wel op terug zullen komen, want ik wil niet de hele discussie weer verder doen. Even kijken, ik vond de suggestie van de heer Leutje over, zeg maar, als je het hebt over je... Ik zit hier kunnen testen, dat lijkt me een goed idee. Misschien moeten we het zelf wel iets meer doen. En het doet me deugd als ik de heer Mengering hoor dat het van zijn kant dat hij geen voorstander is van de wietpas. Dat ondersteunt alleen maar de motie die GroenLinks heeft ingediend. Dus ik ben er heel blij mee met die opmerking. Legalisatie, daar hoef ik nu ook niet over te, want die discussie gaat nu veel te ver. Dus ik wou het hier dan... Nu maar bij later, voorzitter.
Bedankt. Dan ga ik over naar de beantwoording. Ik zou graag wel een verzoek willen doen iets korter te beantwoorden. Burgemeester Bijl.
Voorzitter, iets korter dan. Er zijn een aantal concrete dingen genoemd. Van mobiele toiletten tot meer verlichting en... een aantal andere concrete zaken. Ik denk als we het jaarplan bij de kop pakken, dat we dan kunnen kijken, kan dat wel of geen plek daarin vinden? Want dat lijkt me het beste moment. Als het gaat, hetzelfde geldt voor het betrekken van de EOP bij bepaalde zaken. Dan het burgernet. Als u een filmpje ziet zoals de politie dat gebruikt in zijn reclame voor burgernet, dan ziet u een hele spannende affaire. Een paar jonge lui pikken een tasje van een mevrouw en die gaan er op een brommer vandoor. En dan zie je dat allerlei mensen vanuit hun kamer dat kunnen volgen en dan bellen van ze zijn daar, ze zijn daar, ze zijn daar. Dat heeft dus niks met camera's te maken, maar dat is gewoon waarneming van burgers op basis waarvan de opsporing voor de politie in dat geval wordt vergemakkelijkt. En wat een beetje de terughoudendheid is bij dit verhaal. We moeten niet de indruk wekken dat we allemaal als een soort van deputies in dat systeem passen. En dat eigenlijk het systeem zich misschien veel vaker leent voor veel bredere zaken. En dat is nou wat we nou proberen helder te maken. En ja, ik maak geen processen verbaal op, maar Het komt voor dat in processtukken toch bekend is op basis van verklaringen van wie mensen zijn aangehouden of herkend of wat dan ook. En dat is gewoon een feit. En daarnaast is een feit dat het dossier waarin de mensen staan die aan Burgernet meedoen, ja, dat dat ook een gegeven is wat kan worden ingezien. Dus, en dat wordt ook wel er eens als een nadeel ervaren bij dit soort dingen. En dan kom je weer op het punt van het aanspreken op mekaars gedrag, dat je niet altijd wil weten of je zelf in beeld komt. En dan kun je zeggen, nou, dan moet je misdaad anoniem bellen, hè, want dat zegt mijn buurman dan, dat kan ook, terecht, en dan gaat het anders. Maar dat is dus geen Burgernet meer, dat is helemaal wat anders. Nou, maar we komen erop terug op Burgernet. Even over de camera's. Soms twijfel je over je eigen brieven, maar ik heb er even nadrukkelijk naar gekeken of het als een preventief iets werd neergezet. Maar dat is dus niet het geval. Wat de politie ook aangeeft, en dat onderstreep ik ten zeerste, is je wilt je oplossingspercentage zo hoog mogelijk hebben. Want uiteindelijk geeft dat ook effecten voor de veiligheid in je gemeente. En ik geef maar een heel simpel voorbeeld. Als ergens een man of 10 met elkaar aan het vechten zijn, en in het horeca gebeuren komt dat soms voor, dan is het altijd achteraf moeilijk vaststellen wie gaf nou de klap, wie niet, wie was er een bijomstander. En dan kunnen camerabeelden gewoon heel helder aangeven wie waren omstanders, wie hebben nog geholpen om de zaak uit elkaar te halen en wie waren echte figuren die erop lossloegen. Dan heb ik er geen enkel probleem mee dat we dat met camera's goed kunnen vaststellen. En dan kom je ook nog op even los van een strafrechtelijk aspect. Ik kan ook gebiedsverboden dan uitvaardigen voor de lieden waarvan wordt vastgesteld dat ze zich ten onrechte daar hebben gedragen zoals ze zich hebben gedragen. En het gaat mij om heel veel dingen wel om preventief. En als het preventief werkt, niks op tegen. Maar in dit geval is het ook puur om het opsporingspercentage ook in goede zin op te krikken. Nou, dat wou ik er nog maar even van zeggen, voorzitter. Als het gaat om de rapportage, wat ik me kan voorstellen is, als wij, we maken een jaarplan, nou, dat stellen we vast, en als we het jaarplan volgend jaar of het jaar erop vaststellen, dat we dan een evaluatie doen tegelijkertijd van het afgelopen jaar. En dan hebt u als raad uw rapportage. Dat lijkt me de handigst. Dank u wel.
Voorzitter, ik bedoelde niet zozeer...
Mevrouw Regoer.
Ik bedoelde niet zozeer rapportage richting de raad, meer in een verslag of rapportage over het bereikte resultaten in afgelopen jaar richting burgers.
Meester Bijl.
Ja, maar er is niks op tegen om de rapportage aan de raad zo eenvoudig te maken dat ook anderen dat snappen. Dus dat lijkt mij twee vliegen in één klap.
De heer Dijkgraaf wil nog een keer reageren.
Voorzitter, alleen heeft de vraag over suggestie over het veiligheidshuis. Om misschien iets met een presentatie of zoiets.
Ja, ik denk, ik zal het met wethouder Jumelet ook overleggen. Want die heeft heel veel van de inhoudelijkheid van die zaken. Maar het lijkt mij een prima idee om daar op de een of andere manier u wat meer informatie over te geven. Dat pakken we op. Ja.
Ik had het zelf ook even genoteerd. Ik ga ervan uit ook dat de commissie daar gewoon behoefte aan heeft om daar een keer een presentatie over te krijgen. Hè? Ja? Heeft u nog aanvullings?
Mevrouw Rogoor die vroeg nog over de verlichting bij de HEMA. Nou, ik heb begrepen dat het is aanbesteed en dat het binnenkort gewoon lampje gaat branden. Ja, het uitlezen. Kijk, het uitlezen dat is nu geregeld bij de Stichting Veiligheidszorg. Hè, over de plekken die al genoemd waren in verband met het fietsenproject. Dat is een keuze. Bij verstoringen, zoals we die hebben gehad, ja, dan is voor ons de ideale situatie om die zeker in de weekenden gewoon actief te kunnen uitlezen. Dan kun je ook leiding geven aan je collega's op straat, hè, waar dat toe doet. Je ziet wat er gebeurt, je kunt daarop reageren, dat is heel direct. Als je achteraf wil kijken om eventueel mensen aan te houden, je moet iemand van bed halen die de beelden gaat uitlezen, dan zijn we echt een paar uur verder. En daar halen wij de angel er niet uit. We hebben wel kans dat we met onze aanwezigheid een en ander zien, maar dat is beperkt. En over het het moet ik even zeggen, het bewijs. Kijk, een beeld dat het, heeft meer impact dan een omschrijving van een vechtpartij. Dat is dan wel in Groningen gebleken. Je hoeft maar heel weinig te verklaren in een ambtelijk verslag. Je hoeft alleen maar de beelden toe te voegen, worden als wettelijk bewijs erkend, maar wat daar is geregistreerd. En een situatie in woorden vangen van een aangever of een getuige, dat is echt een moeilijk vak. En dat is wat ik er even aan toe wil voegen.
Tot slot, mevrouw Regoer.
Hoor ik u zeggen dat het mogelijk misschien zou kunnen zijn dat u dat actief leest in de weekend en eventueel door de week op een andere manier?
De heer Westerhof.
Ja, dat is inderdaad het geval. Hè. Of we het over de weekend hebben, over de drukte tijd in het centrum, de stadsvloer, hè, waar we dan over spreken hier, dan is dat de situatie waar we dus spreken over actief uitlezen en anders mee laten lopen. En naar aanleiding van aangifte of andere incidenten waar we dan later kennis van krijgen, op andere tijdstippen, om die dan terug te kunnen kijken. Dat klopt.
Dan wil ik in ieder geval de heer Mengering en de heer Westerhof bedanken voor het beantwoorden van de vragen. En natuurlijk ook de heer Bijl, burgemeester Bijl. Ik wil toch even met jullie even de conclusie trekken voor een aantal dingen. Want ik denk dat we ze even uit elkaar moeten halen. En ik begin met de brief die de burgemeester heeft gestuurd voor extra camera's in Emmen Centrum. Zoals jullie weten is dat natuurlijk een verantwoordelijkheid van de burgemeester. Maar die heeft in ieder geval willen weten hoe de raad daarover denkt. En ik heb in ieder geval genoteerd dat alleen GroenLinks daartegen is. En dat D66, die is in ieder geval niet tegen. Die heeft een aantal voorwaarden waar dan zou moeten voldoen in mijn ogen. Want het was een hele lastige zeker al om daar een conclusie te trekken. En de andere partijen hebben allemaal aangegeven dat zij voor zijn. Dus dan heeft de burgemeester de informatie hoe in de raad over cameratoezicht in Emmen wordt gedacht. Wat de wietpas betreft van de motie van GroenLinks, en nog een keer voor de duidelijkheid, die motie is dus tegen de invoering van de wietpas. Ik zeg al wietpas. Zo begon ik ook. Dus de wietpas. Daar is in ieder geval voor die motie. GroenLinks, Partij van de Arbeid, Wakker Emmen. CDA die heeft een aantal bij een aantal bullets vraagtekens. En dat geldt ook voor de ChristenUnie. En BGE die was ook voor de motie. En tegen waren VVD en LEF. En de argumentatie van was op dit moment is het niet politiek relevant om daar nu een besluit over te nemen. Waarom is dat de samenvatting?
U vergeet D66 te noemen.
Oh ja, en D66 die was ook voor de motie. De heer Schol was ook, even kijken, nee, want die wil ik nog even zeggen. Die zou in zijn fractie daar nog over gaan praten en die was ik echt niet vergeten. En die komt er later op terug in de raadsvergadering. Dus het is aan GroenLinks wat zij straks gaan doen met deze motie. Dan kom ik bij het agendapunt B. Ik noem het even de veiligheidsnota. Nou, daar is brede steun voor. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan. Jaarplan die komt natuurlijk terug. En er zal dan ook een evaluatie plaatsvinden. Verder is er gezegd dat er een presentatie zal worden gegeven over het veiligheidshuis. Ook dat werd gedragen door de commissie. Burgernet komen we op terug. En toch zou ik voor willen stellen om dit als B-stuk naar de raad te laten gaan. Ik vind dit zo'n onderwerp die in mijn ogen als B-stuk naar de raad zou toe moeten. Kan de commissie zich daarin vinden? Ja? Mag ook een A-stuk zijn hoor, maar ik vind zelf... Ja? Iedereen daarover eens? Want ik aarzel daar zelf ook in. Maar ik, ja? A-stuk?
Voorzitter.
De heer Lurcher?
Voorzitter.
Ik denk dat het straks interessant wordt, even los of de kaders die er nu staan, is veel meer een plan van aanpak voor dit jaar. En volgens ook de hele financiële paragraaf, die we natuurlijk even keurig vermeden hebben vanavond, maar die we straks in juni in alle omvangen terug zullen krijgen.
Nee, maar dat was mijn aarzeling ook wel. Daarom legde ik ook zo uitgebreid uit van dat ik het eigenlijk als een beerstuk zou vinden. Maar ik hoop dat er een reactie op zou komen. De heer Dijkgraaf, en dan kan de heer Leertje nog een keer. De heer Dijkgraaf.
Even voor alle duidelijkheid. Want zeg maar, de brief over het cameratoezicht, die hoort er dan wel of niet bij?
Nee, nou, die hoort er niet bij. Want hier, dit is hier nu besproken.
Ja. Nou goed,
maar er staat natuurlijk fracties vrij om moties in te dienen.
Ja, precies. Maar goed, het zou dus kunnen zijn dat het dan wat uitgebreide stemverklaring wordt. Dat moet u mij niet euvel nemen als we dit een aanstuk maken.
Ja, maar in mijn ogen maakt het, de brief over de camera's geen deel uit in het veiligheidsplan. En daarom heb ik hem nu ook even uit elkaar getrokken om het zo in stemming min of meer te brengen. Omdat hier door de burgemeester gevraagd wordt hoe de raad daarover denkt. En dan is het altijd gebruikelijk dat we dat in de commissievergadering doen. Ja, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, ik stel toch voor om er een aanstuk van te maken. Tenminste, als ik zo de hele discussie heb gevolgd en ook op welke punten gediscussieerd is, dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat een B-discussie of een B-stuk nog meer een toegevoegde waarde heeft voor de besluitvorming over dit stuk.
Ik kan me daar prima in vinden. De heer Rudinga.
Ik wil me daar heel graag en van harte bij aansluiten.
Urger.
Heel kort dan over de status volgens mij, want wat mij betreft is zo'n kadernota niet een statisch document van hij ligt nu 4 jaar en er wordt niets meer aan veranderd. Er kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Dus hij komt toch jaarlijks weer terug om weer een jaarlijks plan om weer te toetsen aan die strategische kaders.
Die had ik nog als conclusie gezegd dat die toezegging er was, dat die jaarplannen terugkwamen met een evaluatie. Ja? Volgens mij is het geen probleem, dus in ieder geval de commissie vindt dat het gewoon als A-stuk naar de raad toe kan. Goed, dan is dat de eindconclusie. Gaat als A-stuk naar de raad. Dan komen we nog bij één onderwerp ter bespreking. Briefcollege in zaken modernisering WSW en MCO groep. En ik wil nadrukkelijk vertellen dat dit alleen over de inhoud van de brief gaat. Het is op verzoek van de Partij van de Arbeid. Die heeft een paar keer naar gevraagd van hoe zit het met de bestuurlijke structuur van de MCO. En daarom is hij door het presidium geagendeerd. Dus ik wil ook graag de heer Hulzeggen van de Partij van de Arbeid als eerste het woord geven.
Voorzitter, we zijn bijna 2 jaar onderweg met de reorganisatie veranderingsslag bij de MCO-groep. In financieel opzicht worden er zeer goede resultaten geboekt. Maar ten aanzien van de bestuurlijke kant, de keuzes binnen de 3 gemeentes, ja, dat laat toch wat op zich wachten. Hè? Met name richting Coevorden en Borgerdoorn. En dat zou toch de nodige consequenties kunnen hebben in de voortgang van de verandering en reorganisatie van de organisatie van de MCO. Dus de vraag van onze kant is van wat is de huidige stand van zaken? Dat is 1. En kunnen we in elk geval, zoals in de brief is vermeld, voor 1 juli aanstaande hieromtrent duidelijkheid verwachten?
Bedankt, de heer. Welke partij wil hier nog meer het woord over wil voeren? Drentse Oudere Partij, Wakker Emmen, ChristenUnie, CDA, BG, GroenLinks. Begin ik aan de andere kant dit keer. De heer Schoof, Drentse Oudere Partij.
Ja, voorzitter. In maart 2009 is besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling MCO. Het argument was toen dat het echt niet gewacht kon worden en dat dit noodzakelijk was voor de verbetering van de financiële resultaten. We zijn nu 2 jaar verder en konden constateren dat de financiële resultaten van MCO sterk verbeterd zijn. Dat we over de voortgang en de opheffingsbesluit door middel van een liquiditeitsplan nooit meer iets hebben gehoord. Het opheffingsbesluit is toen echter wel gepresenteerd als een onontkoombaar besluit. Mijn vragen zijn 1. Hoe kijkt het college nu aan tegen dit overhaaste besluit van 2 jaar geleden? 2. Hoe gaat het nu verder met het opheffingsbesluit? Het was tenslotte een onomkeerbaar besluit. Alleen de Partij van de Arbeid en CDA waren toen voor het opheffingsbesluit. Gaande duidelijkheid.
Ik laat aan de burgemeester over straks van onze, naar aanleiding dat dit binnen de brief past. Ik ga naar de heer Velsing.
Dankjewel, voorzitter. Met de komst van de interim directie en daarmee de komst van de IMUG heeft de EMCO een geweldige prestatie geleverd door 2010 af te sluiten met een bescheiden winst. Hoe anders waren zijn woorden in het rapport Vertrouwen moet verdiend worden. Wakker Emmen heeft hier één passage uit willen halen, namelijk: zonder een forse en harde ingreep in de aansturing en het ambtelijk management van de organisatie is het zowel inhoudelijk als financieel weinig te verwachten. De interim directie heeft laten zien met een forse en harde ingreep de EMCO weer op de rails te krijgen. De negatieve spiraal is omgebogen en daarvoor is een compliment op zijn plaats. Middels brief vraagt de EMCO het voorgenomen besluit voor de opheffing van de GA-regeling op te schorten, om daarmee alle aandacht te focussen op de bedrijfsvoering. Wakker Emmen wil van het college weten wat de gevolgen zijn indien dit verzoek niet wordt gehonoreerd. Tot slot willen we nog opmerken dat ons inziens heeft de directie onder leiding van de heer Mug bekwaam en met verstand van zaken gehandeld de afgelopen periode. Wakker Emmen is dan ook content dat er overeenstemming is bereikt om de huidige interim directie de komende 3 jaar te behouden voor de EMCO.
Bedankt, de heer Rutinga. ChristenUnie.
Voorzitter, ik zal me, ondanks het feit dat ik in maart 2009 een behoorlijke hoofdrol heb gespeeld ten aanzien van de discussie wel of niet opheffen van de gemeenschappelijke regeling, ga ik niet weer terughalen. Dat is wel ergens vermeld vast en zeker. Maar ik wil me even concentreren op de vraag die het college ons stelt. En dat is of wij de ruimte geven om tot in elk geval 1 juli aanstaande ons te beraden op hoe nu verder. En dan duidelijkheid te verschaffen. De vraag is, wat mij betreft, wat onze fractie betreft, of zo'n deadline niet de boel onder druk zet. Ik kan me voorstellen dat u richting de andere beide gemeentes die duidelijkheid voor een bepaald moment wilt hebben. Maar geeft dat richting de organisatie van de EMCO niet opnieuw het gevoel van de bestuur of het bestuur en de groep waar u aan voor zit? Stuurgroep. Even de naam kwijt. Zetten die ons niet opnieuw onder een bepaalde druk. En dat moeten we toch zien te voorkomen. Maar als dat niet aan de hand is, dan is het wat mij betreft akkoord zo.
Bedankt. CDA. De heer Van Dijk.
We hebben geen andere vragen meer.
Die zijn in ieder geval gesteld.
Ja.
Even kijken, dan ga ik naar GroenLinks. De heer Dijkgraaf.
Voorzitter, die nog de vraag heeft of er iets kan gezegd worden over het traject aangaande de adviesaanvraag bij de OE, hoe de stand van zaken daarop is. Dat was het eigenlijk.
De heer Douwstra, BG.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook van de kant van BGE de vraag van hoe verhoudt zich dit nu allemaal ten opzichte van de uitlatingen in maart 2009, maar aangezien wij toen al gezegd hebben van liever alles rustig en zorgvuldig afhandelen dan onder stoom en kokend water, zult u begrijpen dat wij wel in kunnen stemmen met hetgeen in de brief verwoord is.
Dan kijk ik naar burgemeester Bijl, want ik ben me ervan bewust dat wet al de jumelette er niet is. Dus maar kunt u een aantal vragen beantwoorden?
Ja. Voorzitter, dat zal ik doen. Ik begrijp dat u ons de ruimte geeft tot in ieder geval tot 1 juli om het proces op een goede manier een voortgang te geven. Ik denk dat uw raad, maar dat was dan de vorige raad, op zich een onontkoombaar besluit heeft genomen. In 2009 om in te grijpen bij de gang van zaken van de EMCO. Dat hebben ook de raden van Borgrood, Doorn en Koevoorde gedaan. Ik denk dat als opeens na een vreselijke stortbui na een tijdje de zon weer schijnt, dan kun je zeggen, nou, de zon schijnt. Maar daarmee hoeft nog niet al het water weg te zijn wat met die stortbui naar beneden is gekomen. Dus je moet ook kijken van wat waren de argumenten van 2009. We weten allemaal dat besluiten die u als raad neemt uitgevoerd worden door het college en een besluit blijft zolang er geen ander besluit ligt. En we zeggen niet dat er een ander besluit moet komen. Maar het verzoek van de EMCO is om een aantal redenen, geef ons in ieder geval wat tijd. Nou, dat is denk ik een verzoek wat je serieus moet nemen als je ziet wat de afgelopen twee jaar daar gebeurd is en hoeveel waardering we daar met z'n allen voor hebben. Dan kun je niet lichtvaardig zeggen, nou dat verzoek leggen we naast ons neer. En of 1 juli wel of niet een wijze datum is, dat moeten we nog wel vaststellen. Maar ik wil wel in uw richting aangeven dat we in ieder geval voor 1 juli met elkaar aan de praat komen van en hoe gaan we met dit verhaal verder. Daarbij moeten we ons realiseren wat de voor- en nadelen zijn van een gemeenschappelijke regeling. Dat hebben we in 2009 ook uitgebreid besproken. We moeten ook kijken, zijn er inmiddels omstandigheden die een nieuwe afweging mogelijk maken of noodzakelijk maken? Op dit moment zie ik ze niet. Op dit moment zie ik ze niet als voorzitter van de stuurgroep. Maar ja, je weet niet hoe de werkelijkheid zich ontwikkelt. Ik heb al gerefereerd vanavond aan de kortingen van het Rijk die toch wel bijzonder hard naar ons toe komen. Hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dat voor de sociale werkvoorziening in ons gebied en daarbuiten? Nou, dat zijn dingen die we allemaal nuchter op een rijtje zetten en ook tegen de zomer van conclusies moeten voorzien. Ik denk dat nogmaals, u spreekt met waardering over de directie, dat doen wij ook. Dat is een belangrijk onderdeel geweest van de verbetering. Maar ik wijs er ook op dat we als gemeente op een andere manier met de EMCO zijn gaan samenwerken. Dat is denk ik ook een deel van het verhaal. En dan moeten we ook kijken van hoe die samenhang verder gestalte kan krijgen. Weg te droken aan dat de positie van de twee andere gemeenten ook op een goede manier in beeld blijft. Want we zijn er absoluut niet op uit om de twee andere gemeenten op een zijspoor of wat dan ook te zetten. Integendeel, ik denk dat het in het belang van de sociale werkvoorziening is om de massa zo groot mogelijk te houden en niet onnodig dingen op te splitsen, want dat leidt over het algemeen niet tot betere resultaten. Nou, daar moeten we allemaal naar kijken. Daarmee hebben we ook te maken met de wensen van de beide andere gemeenten. Nou, zul je zorgvuldig mee om moeten gaan. U begrijpt, ik moet als voorzitter van die stuurgroep, waar ook de twee andere gemeenten in zitten, ook die belangen in de gaten houden. Dus dat vraagt ook een zorgvuldig opereren. Nou, dat doen we ook. En voor 1 juli komen wij bij u terug met de stand van zaken. Ook met een doorkijk hoe de bedrijfsvoering van de EMCO de komende tijd het beste kan gebeuren. En hoe misschien dat ook in samenhang met andere ontwikkelingen hier kan gebeuren. En ja, in 2009 hebt u denk ik geen onverstandig besluit genomen.
Nou, naar de tweede termijn en meteen de laatste termijn. De heer Schol wilde hier het woord overvoeren, anderen, de heer Hurringa. De heer Schol.
Ja, voorzitter, het is natuurlijk toen de tijd we in zwaar weer zaten om met uw woorden te spreken een behoorlijke regenbui zaten. Toen werd er natuurlijk door andere gemeentes ook anders naar gekeken. Dus ik kan me iets voorstellen dat gemeentes in samenwerking er nu iets anders tegenaan kijken. Ik bedoel, het tij is gekeerd, laten we het dan maar zo stellen. We zijn er nog niet, hè, dat ook even duidelijk gezegd. Ik bedoel, u gaf zelf al aan de landelijke tendens en de extra kosten die we weer krijgen, die moeten we ook als gemeente weer opbrengen. Maar goed, dat hele arbeidsethos is in beweging. Hè, bedoel, we hebben het over leerwerkbedrijven, we hebben het over allerlei andere zaken. Dus dat zijn allemaal zaken die moeten nog uitgewerkt worden of zijn in uitwerking. Maar is het ook niet zo, en dan ben ik een beetje, misschien wel een beetje stout, maar ik heb het toch in de openbaarheid gehoord, dus ik zeg het ook maar in de openbaarheid. De huidige interim directie was beslist geen voorstander om een NV-constructie te doen. Dat hebben ze. Ik ben op bezoek, werkbezoek geweest en toen heb ik de beide heren gehoord en die zeggen nou, wij hebben daar al wat ervaringen mee. Is het ook niet zo dat de interim directie gezegd heeft, wij willen het schip wel verder trekken, maar niet als een NV. Dus hoe ligt dat? En is Coevorden, want u bent voorzitter van die stuurgroep, is Coevorden al een beetje aan twijfelen om er toch maar bij te blijven? Want wij werken tenslotte in gemeente Coevorden, Borgerodoren en Emmen op heel veel terreinen al samen. Dus het zou heel vreemd zijn als we dit item er nou weer uit gaan pikken en niet gaan samenwerken.
De heer Rutninga, ChristenUnie.
Voorzitter, ik was toch nog wel even benieuwd, want de burgemeester ging wel even op die datum van 1 juli in. Dat duidelijkheid dan belangrijk is voor de raden en voor de colleges. Maar in essentie ging het mij vooral omdat de brief van het bestuur daar geen aanleiding toe geeft om die datum te kiezen. Of dit geen probleem vormt voor de organisatie van EMCO.
Burgemeester Bijl.
Voorzitter, om bij het laatste aan te sluiten, als je een verandering wil in de rechtspersoon, dan is 1 januari een handige datum. En als je dat wil laten ingaan, dan moet je een half jaar van tevoren weten dat het ook gebeurt of niet gebeurt of later gebeurt. Dus dat is even de koppeling naar 1 juli. De DB van Demco is op de hoogte van de datum, dus dat betreft is dat geen geheim. Als het gaat om wat mensen wel of niet liever willen, dan is dat denk ik niet onbelangrijk. Maar ik leer altijd als het gaat bij het voetballen, en dat voorbeeld is vanavond vaker genoemd, dat niemand groter is dan de club. Dus dat geldt ook voor een directie van EMCO en voor mijzelf ten opzichte van de gemeente Emmen. Dus je moet nooit je besluiten laten afhangen van een persoon, want die kan morgen weer wat anders gaan doen. Dus je moet de besluiten nemen van je denkt als gemeenten in dit geval, wat verstandig is. Ik denk waar je wel serieus naar moet kijken, de directie geeft aan dat ze zeggen, moest luisteren, we hebben het gewoon hartstikke druk met die bedrijfsvoering en nog een paar zaken. En daar willen we eigenlijk liever onze tijd aan wijden dan een reorganisatie die gepaard zal gaan. Of andere extra werkzaamheden met het omzetten van een rechtspersoon. Nou, dat zijn zakelijke argumenten. En dan kun je van zeggen, nou oké, dat kan betekenen dat we dan een jaar later het laten ingaan. Dat je die werkzaamheden in de tijd faseert. Maar er kunnen ook andere argumenten zijn, dat je zegt van, nou ja, hoe zit het met samenwerking met andere samenwerkingsverbanden? Want we delen de directie met WDK we delen ook volgens mij de transportvergunning van WDK met EMCO op een hele goede manier. Dus daar kun je ook naar kijken van hoe zitten dingen wat dat betreft in elkaar, dat je samenwerkt met WDK of met Alescon of nou, vul maar in. Want nogmaals, je wordt behoorlijk onder druk gezet weer door de nieuwe ontwikkelingen, ook financieel. En wat is daarin handig? Wat ook een discussie blijft, en dat pak ik toch maar even op van de vorige keer, is, u hebt wat gevonden van het fenomeen gemeenschappelijke regeling. We hebben de worsteling gezien om ook vanuit uw raad bestuurders te vinden die in het algemeen bestuur wilden gaan zitten. Hoe gaan we daarmee om? En dan zeg ik toch van ja, laat het geheugen dan toch in collectieve zin even in stand. En doe nou niet net alsof er geen discussie geweest is met argument in 2009, want die is er wel geweest. Dat kun je allemaal niet zomaar opzij schuiven. Nou, wat ik als voorzitter van de stuurgroep bepleit is, laten we onszelf de komende maanden de ruimte gunnen om te kijken wat de beste ontwikkeling is voor de sociale werkvoorziening in ons gebied. Op de manier zoals we daar de laatste jaren voor gekozen hebben. En dat de maximale ruimte geven. Ook kijken hoe dat in financiële zin, nadat de inhoudelijke kant aan de orde is geweest, ook in financiële zin voor ons als gemeente goed is. En hoe dat past in de samenwerking van Zuidoost-Drenthe. En misschien ook nog wel richting andere samenwerkingsgebieden. Om voor de toekomst een zo duurzame mogelijke oplossing te bieden. Nou, en daar willen we in ieder geval tot 1 juli de tijd voor nemen. Dank u wel.
Bedankt. De toezegging is gedaan dat er voor 1 juli een besluit wordt genomen. En natuurlijk dat terugkomt hier in deze vergadering.
Rest mij eigenlijk, voordat ik vergadering ga afsluiten, wil ik er helemaal op wijzen dat er de boekjes van de kerncijfers van de gemeente Emmen op de perstribune daar liggen in de doos. Dat kan iedereen straks meenemen. Ik wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid en de inbreng. En wel thuis.